Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, waar winnen ze niet 2/3 tiende mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pacer. Ze waren en zijn de stemmen van, van het Nederlandse hardlopen. Misschien weet niet iedereen het, misschien heeft niet iedereen het beseft, misschien heeft niet iedereen er meer een actieve herinnering aan. Maar waarschijnlijk is bijna elke Nederlandse hardloper ooit wel over de finish begeleid door deze twee mannen, Frans Heffels en Frans Jacobs. Ze stonden aan de basis van grote evenementen, ze stonden altijd met hun microfoon aan de finish, bij crosses, halve marathons, marathons, maar ook gewoon loopjes door de polder. Erik, we gaan eigenlijk een tijdreis maken door 40 jaar hardlopen met het speakersduo Frans en Frans.
Ja, en ik ben er eigenlijk maar wat trots op dat jullie hier naar Rotterdam zijn gekomen. Het is met een beetje horten en stoten is het gekomen, hè? Want de Coolsingel konden jullie altijd makkelijk vinden, zeg maar, tijdens de marathon. Het AD wat moeilijker, maar uiteindelijk, hè, jullie zitten hier. En carrière is afgesloten en bijna afgesloten. Maar weet je, ik heb hier zoveel actieve herinneringen aan als hardloper, maar ook als Als race manager bij de Rotterdam Marathon. Al jarenlang kennen wij elkaar. En toen jullie stopten, of aankondigden jullie stopten, hadden wij eigenlijk al met elkaar besloten van, we willen eigenlijk die ervaringen die jullie hebben gehad in de hardloopwereld, die willen we toch even naar voren halen. En het is juist mooi, denk ik, Pim, dat we ze nu naar voren halen in onze mijlpaal. Want wij zitten hier namelijk voor de 150ste keer vandaag. Dus wij hebben al 150 afleveringen volgen. Ja, volg ouwe hoort als het ware. En ik denk dat het er vandaag niet minder op gaat worden, volgens mij.
Zeker weten.
Nee, daar kunnen jullie ook wat van, hè? Ouwe hoeren in de microfoon.
Ja, 5 kwartier in een uur, hè?
Maar als je 40 jaar gaat volgen, dan mis je er bij mij 20.
Ja. Waren het er 60?
Dat zijn de leukste jaren, dus daar hebben we het niet over.
Hey mannen, wij wilden heel even, voordat we beginnen met het interview, willen we even de rollen omdraaien. Denk even, beeld even in. Jullie staan zij aan zij aan de finish. Het liefste, wat mij betreft, in een Brabants bos. En jullie merken dat er twee hardlopers aankomen. Ze nemen de laatste bocht. De een heet Erik Brommert, de andere heet Pim Bel. Er is nog zo'n 150 meter te gaan. Het gaat om de winst in deze cross. Neem ons alsjeblieft eens mee, samen, in de begeleiding naar de finish toe.
Ligt er een beetje aan wie staat bij de finish en wie staat om de bocht waar ze aankomen. Wij staan in de bocht.
Jullie mogen nu eerst even overleggen hoe jullie het gaan. Dat mogen jullie weten.
Ja. Ja. Oké, ik sta op 150 meter voor de finish. We hebben nog 150 meter te gaan. Een heel mooi, drassig stuk. Op een gegeven moment echt iets voor een cross. Zoals het hoort in de winter natuurlijk. En daar zien we de mannen aankomen natuurlijk. Met baard en zonder baard. Met pet en zonder pet. En ja, dat is hartstikke mooi. Zij aan zij, schouder aan schouder. Op de laatste meters. Ja, en dat zal inderdaad op het laatste stuk, in dat sompige gedeelte, zal het beslist worden wie hier vandaag deze cross gaat winnen. Frans, jij ziet ze aankomen. Pak ze even op bij de finish.
Ja, Frans, het sompige gedeelte hebben we vanmorgen keurig laten egaliseren. Dat ziet er prima uit. Dus de meest snelle man die zal waarschijnlijk het voordeel pakken. En ik denk dat het de heer Brommer gaat worden. Ik weet dat hij wat sneller is in de eindsprint. En aan zijn mooie outfit, uit zijn eigen winkel, neem ik dus aan dat hij het gaat doen. Maar Pim die denkt, wacht maar jongen, doe jij het werk maar. En de laatste 10 meter gaat gebeuren. En Pim die denkt dat hij gaat winnen. En ik zou het niet weten. Foto finish, vast 2 minuten tijd en we weten wie er gewonnen heeft. Uitslag is 1, meneer Pim en 2, meneer Erik.
Kijk.
Ja.
Hey, deze kunnen we inlijsten, Erik.
Favoriet heeft het toch niet waar kunnen maken, hè?
Hey, en even, dit is voor mij jeugdsentiment.
Ja.
Alsof, ik heb het volgens mij eerder gezegd, alsof de bomen konden praten. Zeker. Bijvoorbeeld hè, als mini-pupil, C-pupil, B-pupil. De Warande Cross.
Ook jouw Marathon Rotterdam.
Ook de Marathon Rotterdam, absoluut. Maar die liep ik toen nog niet.
Risico, hè?
Ja. Nee, maar fantastische mannen. Wanneer besloten jullie? Wij gaan niet meedoen aan die wedstrijden, maar wij gaan de mensen binnenhalen.
Nou, als ik mag beginnen, dan ik was lid van Sprint. Ik was zelf atleet, maar op 25-jarige leeftijd een aantal keren een linkerknieoperatie, rechterknieoperatie, meniscusproblemen, et cetera. Al mijn sociale contacten lagen bij Sprint, dus ik was toch alle trainingen, alle weekenden was ik daar. Er was toen een wedstrijd, er was de voorloper eigenlijk van de huidige Bredaanse singelloop. Dat heette toen de Bouvierloop. En we hadden toen in Brabant een microfonist, die woonde in het buitengebied van Rijsbergen, die heette Kees Maas. En Kees die deed alles, was van zijn KPJ en die deed alle wedstrijden, wielerwedstrijden, atletiekwedstrijden, et cetera. En die zei toen een keer, Frans, wil jij niet een keer zo'n sidekick zijn bij de Bouvierloop? En zo is het voor mij begonnen. Kees Maas is later de grote wielermicrofonist geworden van Nederland, die alle grote wedstrijden in Nederland en ook de Tour de France, et cetera, gedaan heeft. Was mijn leermeester. En toen heb ik samen de Bouvierloop gedaan. Vervolgens zei Kees, God, ga je mee naar Zevenbergen volgende week? En ik doe ook de Marathon van Eindhoven. En zo ben ik via Kees in die wedstrijden gerold. Op een bepaald moment is Kees Maas volledig naar het wielrennen toegegaan. En ben ik voor Lieverlee doorgegroeid in, ja, zeg maar in de atletiekwedstrijden. En dat werden er in het begin een paar. En voor Lieverlee werden er ja, zoveel dat op een bepaald moment ja, een stuk of 40 per jaar waren.
En hoeveel, in welke periode spraken we over?
Ja, we praten over 40 jaar geleden, want komend najaar is de 40ste West-Brabant Marathon. En ik heb de eerste gedaan, dus daar praten we ongeveer over 40 jaar geleden. Ja, singelloop bestaat ook 36, 37 jaar. Dus in ongeveer 40 jaar geleden ben ik begonnen. En Frans natuurlijk nog veel eerder. Ja,
ja, ja.
De andere Frans.
Ja, het is misschien een beetje verwarrend, maar we hebben hier met twee Fransen te maken.
Ja, ja.
De stem die u net heeft gehoord is Frans Jacobs.
Ja.
De andere stem is Frans Heffels. Ja, ja, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Dus de andere Frans.
Ja, mijn historie duurt natuurlijk nog veel langer. Kun je nagaan hoe lang deze podcast gaat duren. Ik was vroeger inderdaad ook echt atleet. Ik heb dus tot en met de 25 kilometer gelopen. Dan werd ik ooit vierde van Nederland in Assen. En toen kreeg ik een uitnodiging van Aad Stijl om bij de marathonselectie te komen. En daar heb ik voor bedankt. Omdat ik een clubgenoot had, Johan Brands, die zat in die selectie. En ik wist dat hij regelmatig trainingsweekenden had. En in zo'n weekend werd er 90, 95 kilometer gelopen. En dat lag niet op mijn pad. Want ik was meer eigen baanatleet. Die toevallig een keer een hele goede zilveren molenloop liep. Van 20 kilometer toen nog. En dan inderdaad toen in Assen, zeg maar, vierde Nederlands kampioenschap. Toen ben ik gewoon als normaal atleet doorgegaan op mijn niveau. En dat was een subniveau. Toen ben ik met de Warandeloop, daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik noem het maar mijn Warandeloop. Hè. Daar liep ik toen als A-junior. Daar was ik net atletiek gaan doen. Werd gelijk Zuid-Nederlands kampioen. Samen met een vriend van mij, die werd Zuid-Nederlands kampioen op de 3 kilometer. En na 2 jaar liep ik weer mee met de Warandeloop. En toen was Jan Verschoor, dat was toen speaker. Die stond op zo'n platte boerenkar, weet je niet wat te vertellen. Wat die vertelde, weet ik nou nog niet. En die was ziek. En ik weet niet waarom, maar toen dachten ze wel dat ik dat wel zou kunnen doen. Ik heb geen idee waarom. Ik heb het ook nooit gevraagd. En toen ben ik op diezelfde boerenkaar gaan staan. En daar is het begonnen.
Ja.
En toen heb ik jaren dus die Warandeloop gedaan. En niet meer gelopen. Op een gegeven moment ben ik gestopt in mijn militaire diensttijd. En toen ben ik op een gegeven moment, zeg maar, doorgegaan als wat crossjes in de buurt te gaan doen. Omdat ik de Warandeloop deed. En die had toen ja niet zo'n aanzien als toen natuurlijk, was een van de crossen. Ja. En daar is mee begonnen met wat Brabantse crossen en dergelijke. Ben op een gegeven moment verhuisd vanuit Tilburg richting Zwijndrecht. Heb ik een paar jaar gewoond. Daar heb ik weinig in atletiek gedaan. Maar van daaruit naar Zwolle. En daar heb ik het weer opgepakt, voorzitter geworden. En daar heb ik heel veel gedaan. Dat was in het begin 70e jaren. Met City Center Zwolle loop hebben we een jaar of 10, 12 gedaan. Totdat ik wegging uit Zwolle. In 1979, 1980 hebben we daar een marathon gedaan. 1980 wist Rudy Verriet nog kampioen te worden daar. En van daaruit is het eigenlijk begonnen. En dan had ik een schorsing kunnen oplopen. Want ik had daar een nummer doorgekregen van iemand die regelmatig meeliep. En uitstapte, instapte, uitstapte, instapte. En ik had het nummer, ik vertel het toch even, nummer 147. Ik zal geen namen noemen. En ik zat toen nog op de motor. We hadden natuurlijk nog niet de technieken van nu. Dus ik had een lijst. En ik had zowel bij de laatste 35, 40 kilometer tot en met 15 doorgeschreven. Ik denk, nou, daar komt hij niet meer bij. Hè? Maar geen 147 gezien. Hè? Dus ik sta bij de Urgsteeg, dat was onze atletiekbaan. En daar gingen ze finishen. Ik vooraan bij de poort. Ja, het zal toch niet gebeuren, hè? Nou, Rudy Verriet won en Pietje van Alphen die kwam in de sprint met iemand. En die iemand had nummer 147.
Ja.
En toen heb ik iets gedaan wat bestraft had kunnen worden. Ik ben met mijn map en mijn microfoon dwars die baan overgelopen. En ik heb hem bij zijn lurven gepakt. Nou, wegwezen voor je gedisqualificeerd wordt.
Ja, 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 ja.
Achteraf bleek de beste vriend te zijn van good old Roelofveld, zijn garagehouder.
Echt waar?
Ja,
echt. En hoe heeft Roelof erop gereageerd?
Roelof die kreeg zo'n kop. Daar kon hij maar niks aan doen natuurlijk, want het was zijn garagehouder. Maar dat gebeurde was een van de gevaarlijkste dingen. Niet realiseren dat ik natuurlijk geen wedstrijdleider was.
Nee.
En zo is het allemaal begonnen.
Ja, mooi. En nu zijn we in 2024. Ja. En eigenlijk, ik heb even het lijstje nagelopen. Volgens mij hebben jullie alleen de Zevenheuvelenloop niet vocaal begeleid. En voor de rest is er werkelijk waar geen...
Oh, wacht even.
Oh, er zit ik nu toch een Frans te knikken.
Bert is ooit een keer ziek geweest en toen mocht ik de Zevenheuvelen doen. En als straf in de stromende regen.
De stromende regen.
Maar daarna kwamen de boertjes weer.
Ja.
Bert komt dan Bert Persink. En ja. Dat is altijd zijn wedstrijd geweest. En... ja, onze agenda staat er toch vol. En Bert die deed dat op een voortreffelijke manier. Is een voortreffelijke microfonist. En het was zijn geboortegrond. Ja. Dus Bert heeft altijd Zevenheuvelen opgedaan. Dus het klopt, ik heb ook nooit de Zevenheuvelen opgedaan.
Met zijn broer.
Ja.
Met zijn broer.
Ja. Hey, maar hoeveel wedstrijden deden jullie, becommentarieerden jullie per jaar? Zo
ik had
ongeveer
40 ongeveer per jaar. En dat komt ook omdat ik een aantal wat kleinere... Ik doe al heel veel jaren ook het roodcircuit van het Land van Heusden en Altena. En dat is een circuitje van 7-8 wedstrijden. Maar dat is altijd op woensdag of donderdagavonden. En dat zijn relatief kleine wedstrijdjes die niet zoveel voorbereiding kosten. Die heel gezellig en heel leuk zijn. En daardoor kom je dat aantal op een gegeven moment. Dus het is niet zo dat ik 40 weekenden achter de microfoon stond. Maar ongeveer 40 wedstrijden per jaar.
Ja. Ja.
Maar ik had er natuurlijk alle grote.
Ja. Ja.
Ik had er iets minder. Omdat ik in de tijd ook, toen ik terug was, weer terug in Limburg. Ja, teruggekomen in Brabant. Maar deed ik ook die Limburg cross-competitie en dergelijke. Dus wat Frans ook doet, die kleinere wedstrijden. En op een gegeven moment heb ik keuzes moeten maken. En toen heb ik dus al die wedstrijden, en niet uit arrogantie hoor, maar die heb ik overgedaan naar Frans Rijn, een collega microfonist bij ons uit het dorp.
Nog een Frans.
Ja, ook een Frans, ja. En toen heb ik me beperkt tot de grotere wedstrijden en af en toe een paar kleiner erbij. Dus ik deed er, denk ik, 30.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en dan komt er een moment dat jullie op een gegeven moment elkaar gaan ontmoeten. En dat er een soort duo gaat ontstaan.
Dat is een beetje mijn schuld denk ik geweest. Ik werd gevraagd door Kees Landsbergen voor de halve van Egmond.
De organisator van Egmond?
Ja, de organisator.
De voormalige
organisator.
En dat
deed Kees Ruiter altijd. Man die ook in de journalistiek zat. En die ging een huis aan huisblad beginnen. Dus die kondigde aan dat hij het jaar erop het niet meer zou doen. En ik was toen al binnengehaald. En toen had Kees Landsbergen, die had al meer hele goede ideeën. Van ik zou het eigenlijk toch wel leuk vinden. Nu hebben jullie het een paar jaar gedaan als duo-presentatie. Was toen nieuw in Nederland. En hij zegt, weet jij nog iemand? En ik kende Frans natuurlijk uit het Brabantse. Ik zei, dat is geen probleem. En zo hebben we dat balletje een paar keer naar elkaar toegespeeld. Tot we toen een groot aantal wedstrijden samen gingen doen. En dat duo-presenteren, dat was eigenlijk nieuw. En dat is daarna overgegaan naar veel grote wedstrijden. Dat een motorrijder onderweg kwam. Nou, hij schijt in zijn broek als je op de motor zit, dus dat doet hij niet. Dus dat mocht ik dus doen, hè. Dat mocht ik doen. En zo is het eigenlijk bij heel veel wedstrijden gebleven. En dat, ik had de mooiste baan van iedereen.
Volgens mij
en dat vond hij ook.
Je zat er altijd bij en altijd, altijd naast. Hè? Ik bedoel, we hebben heel veel wedstrijden naast elkaar gereden en dingen zien gebeuren.
Ja.
Maar wat ik wel mooi vind, je hebt het over Kees Landsbergen, je hebt het over Egmond. We hebben het over jaren 80 hebben we het, denk ik, hè?
Ja, 83, 84.
Nou, wat toen mooi was natuurlijk, Erik, is dat je had toen de SWAN, de Stichting Weg Atletiek Nederland. Ja, en toen was er nog een circuit waar prijzen en alles aan verbonden waren. Ja. Waarbij alle, waar 7 of 8 grote wedstrijden bij betrokken waren. En die kwamen in een keer per maand, een week per 2 maanden, kwamen daar de vertegenwoordigers van bij elkaar. Ad persoons van, wat vind ik van Alf, Kees Landsbergen namens, et cetera. En zodoende kende Kees Landsbergen ook. En toen had je op een gegeven moment, in die jaren hadden we op een gegeven moment dan nog een prachtig circuit. Pickwick Run circuit is dat geweest. Een Nuon Classics is dat geweest op een gegeven moment.
eigenlijk alle grote...
Dat zat CPC zat erbij. Op
klassiek als inzat, hè?
Ja, daar zat ook de Telematica loop bij. Wil Hoeben zat erbij. Daar zat de Zevenheuvel loop bij. Stingel op Breda. En zodoende. En de voorzitter daarvan was als Roelof Veld samen met Arie Kaufman namens het Bondsbureau. Ja. En zodoende kenden we elkaar ook op een gegeven moment. En zodoende is dat toen eigenlijk...
Dat ging snel. Ja,
we hebben het er over gesproken, hè, over dat wegcircuit, wat ik wel eens genoemd heb. Pickwick-circuit, Nuon-circuit heeft het geheten. Ja. En eigenlijk alle grote wegklassiekers in Nederland zaten erin. Ja. De Telematica-loop was voor misschien mensen nu wel onbekend, maar er was een 10 mijl in Limburg die gelopen werd.
Toen?
Die toen echt een groot evenement was, wat een grote loop was. Ja. Maar waar ik eventjes naartoe wilde, van het lopen toen en het lopen nu. Weet je, ik denk Egmond in de jaren 80, dat jullie hebben daar edities meegemaakt, dat je volgens mij... in de sneeuw stond, in de kou stond. Het parcours werd toen nog andersom gelopen. Hè. Er werd een strijd geleverd op het strand... in plaats van nu het laatste stuk natuurlijk door de duinen heen. Hoe was het in die periode? Hoe beleefden jullie het hardlopen toen? En hoe zagen jullie... Het was nog niet zo massaal natuurlijk. Er deden wel veel mensen mee... maar niet in de grote aantallen zoals mensen nu meedoen. Maar hoe beleefden jullie toen bijvoorbeeld in Egmond... die nu net 2 weken geleden geweest is?
In Egmond inderdaad, toen ik begon... en dat was eigenlijk heel bijzonder... dat was het jaar van de sneeuw. Ja. Dan viel 30, 40 centimeter sneeuw. En toen zaten wij in een hotel op de boulevard nog. En toen had je inderdaad minder atleten.
Direct aan de start, hè, dat hotel wat er
ja,
toen
zat. Ja, net aan de start. En daar op het strand was Peer terechtgekomen. Splinternieuwe vloerbedekking in het hotel. En al die atleten, ja, die kijken nergens naar. Nou, die vloerbedekking was na het weekend naar de knoppen. Laatste jaar dat we naar het hotel zaten, dat begrijp je wel. Ik zat daar als nieuweling en ik kijk daar in een hoekje. En wie zaten daar? Daar zat Roelof Veld, daar zat Gerard Nijboer, Martin de Kaan, al die mannen ergens. En iedereen naar bed en toen waren er al wel wat donkere mannetjes bij en een aantal Belgen erbij. En ik zeg, heren, hoe zit dat eigenlijk met de voorbereiding? Want het is inmiddels bijna 11 uur.
Er werd wel gedronken, hè, daar in dat hotel.
Daar kan ik me niet over uitlaten. Ja. Maar ik geloof wel dat het zo was, ja.
Ja, dat zat er tot lang aan de bar. Dat weet ik ook wel.
Het was geen tonic. Dat was of een biertje of rode wijn. Meestal de keuze. Martin zat aan de rode wijn en ik keer had een biertje. En toen zei Martin, Frans moest goed luisteren. Zei hij. Ik ga thuis nooit naar bed voor 12 uur. Nooit. En dan sta ik 's morgens op om 8 uur. Moet ik dan nu, omdat jij dat zegt... Nee, ik stel een vraag... Om 8 uur naar bed gaan, dan lig ik morgen vroeg om 6 uur wakker. Dat is de reden dat ik nu hier nog zit. En een wijntje of een biertje kan geen kwaad. Dag erop werd Martin de Kater winnaar. En alleen, toen hadden we die sneeuwtoestanden natuurlijk. En het parcours was niet zo'n probleem. Alleen ik zelf heb 4 uur gedaan, geloof ik, vanuit Egmonds, 's avonds terug. Toen woonde ik in Zwolle. En de beleving, wat jij zegt, ja, minder massaal. Ik denk wat betreft de top... Maar goed, ik kan vooral erin beamen of minder mee eens zijn. Maar de top zelf, die voorbereiding en die beleving... was denk ik niet zo heel veel anders. En Egmond was iets bijzonders, was toch een bijzondere wedstrijd. Is nog steeds een bijzondere wedstrijd. En die voorbereidingen, ja, die zijn... dat is niet zo veel veranderd. Kijk, trainingskampen en dat soort toestanden, die onzin meer... dat is allemaal veranderd. Maar op de wedstrijddag zelf, alleen de massa. We hadden toen nog niet die massa... En we hadden nog maar weinig vrouwen, want die waren nog maar net begonnen eigenlijk met hardlopen. Tenminste, toegestaan. Dus,
Wat natuurlijk het typische was van Egmond op een gegeven moment. Het is de strijd tegen de elementen en de componenten en de atleten. Ja. De concurrenten en de strijd tussen de concurrenten en de elementen. Ja, het is vooral op een gegeven moment natuurlijk, je loopt tegen je collega's. Maar het zijn de elementen die het ieder jaar anders maken. Hoogwater, laagwater, springtij, geen springtij. Noordenwind, zuidenwind. We hebben daar gestaan met storm. We hebben op de boulevard gestaan met mist. Hebben de zee niet zagen. We hebben gezien dat de ijsschotsen op het strand lagen.
Publiek op de zee. Op de zee, op de ijsschotsen.
Ja. We hebben een keer meegemaakt op een gegeven moment... dat ze zelfs onder de palen van de strandtenten door moesten. De springtij waar het water zo hoog was. En dat zijn die elementen die natuurlijk iets toevoegen aan een wedstrijd als Egmond. De concurrenten loop je iedere week tegen. Maar in Egmond heb je altijd ook te maken met de elementen.
Klopt.
En die elementen die zijn in het begin van het jaar aan de kust altijd verschillend en altijd mooi. En die maken het ook zo'n wedstrijd zo selectief. Ja. Waardoor je ziet dat het ene jaar op een gegeven moment de ene loper heel goed loopt. En dezelfde loper een jaar als het iets anders, het opkomend water is. En ze door het rulle zand moeten weer minder kwaliteit hebben als dat het afgaand water is. Want dan kun je op het harde gedeelte lopen. En wat jij net zegt, Erik, is natuurlijk in de beginjaren, en dat vond ik ik vind echt wel de mooiste wedstrijd die er is, hoor. Maar in het begin vond ik op een gegeven moment het nog mooier, omdat je dan de beslissing op het strand viel. Dan kon je allemaal live volgen. En je start op de boulevard, je ging de duinen in op een gegeven moment, en dan kwam je op het laatste 7 kilometer over het strand terug. En daar kon je live publiek, iedereen kon dat volgen, want daar viel in die laatste 7 kilometer bijna altijd de beslissing. Tegenwoordig is het andersom. Je loopt eerst over het strand richting Bakkum, daar ga je naar boven, en dan ga je door het Noord-Holland als duingebied terug in normaliter. Dit jaar was een uitzondering en best over de verharde weging. Maar normaliter mag daar geen motor in, geen televisie in en ook geen pers in. En dan vaak op een gegeven moment weet je wel op een gegeven moment via alle informatie die je krijgt op een gegeven moment hoe dat de situatie is. Alleen je kunt het niet live volgen. Ja, omdat de beslissing valt vaak op dit moment al voor de bloedweg.
Ja. Hey, en Egmond was dus een duidelijke favoriet, een hoogtepunt in het jaar.
Maar ja, ik vind Egmond een van de mooiste parcoursen. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden, zijn allemaal verschillend. Dat is ook het mooie natuurlijk. Op dit moment ben ik bezig met crosscircuit. Nou, dan zie je op een gegeven moment, je loopt in Tilburg, dat is een soort parkcross. Daar kom je op een gegeven moment in Soest, dan loop je in een zandbak. Afgelopen weekend heb ik Kerkrade gedaan, 15 centimeter sneeuw. Ja, in de heuvels op een gegeven moment. Nou, dat was met een prachtig decor van de abdij, de Rolduc abdij. Ja, dat is schitterend. En komend weekend is de mol in Breda. Nou, die variatie is mooi. En die variatie is natuurlijk ook in de wegwedstrijden hartstikke mooi.
Kijk, wat zijn andere favorieten?
Nou, andere favorieten. Kijk, wat sfeer betreft heb je op een gegeven moment natuurlijk de Col Single in Rotterdam. Die is uniek. Die is werkelijk uniek. Ik bedoel, daar maak je nergens mee waar maar zo ontstellend veel mensen staan op een gegeven moment. Heel de stad in Rotterdam leeft mee. Amsterdam is natuurlijk ook een fantastisch mooie marathon met natuurlijk door het Vondelpark, onder het Rijksmuseum door, langs de Amstel. Alleen de Amsterdammer komt niet naar het Olympisch Stadion. De buitenlander, de lopers, die vinden het allemaal geweldig om in het Olympisch Stadion te fietsen, maar de Amsterdammer komt daar niet naartoe. Praat je over de gezelligste wedstrijd, dan denk ik dat ik de Venlo moet noemen in Venlo. Ja, dat is altijd één groot loopfeest. Een wedstrijd die nog niet zo oud is, die pas 15 jaar bestaat. Die van begin af aan een enorm succes geweest is.
Waar zit dat gezellig in?
Dat gezellige zit in het feit op een gegeven moment. Maar misschien kan een halve Limburger dat beter vertellen als ik. In het feit denk ik dat je daar door een aantal dorpen komt. Je start in Venlo, wat natuurlijk aan zich al een gezellige stad is. Maar dan kom je op een gegeven moment door Tegelen en nog een aantal van die andere dorpen op een gegeven moment. Nou, daar is het werkelijk en Hout en Blerik overal op een dus het feest, de fanfare rukt uit, de dorpskapel rukt uit, de prinscarnaval hangt in de stijgers. Ja. En dat is echt, dat volk dat is ontstellend meelevend op een gegeven moment. Dus dat is een van de gezelligste. Ja.
Frans, klopt dat een beetje, dat verhaal van die Venloop?
Ja, zeker, zeker. Ik wil even terug naar een alternatief van Egmond, mag dat?
Ja, ja, tuurlijk.
Schorrel.
Ja. Ja, komt er nu weer aan.
Ja, ik vind, ik ga zelf naar Schorrel toe. Niet dit, maar ik vind het een uniek parcours. Het is een unieke organisatie. Het hing er altijd een beetje bij. Het was Kees Sprong die wedstrijd deed, maar die had niks met de champion te maken. Ja, Kees wel, maar de wedstrijd niet. Dat is allemaal de laatste jaren wat veranderd. Maar dat gaat door een prachtig duingebied heen. Schitterend. Heel afwisselend. Altijd spannend. De halve marathon 30 hangt er een beetje bij eigenlijk. He, want dat is dikker beslist naar 200 meter. Want dan lopen er drie Belgen op kop en die blijven op kop. Ja. En 30 kilometer is dan een training voor de marathon. Maar 10 kilometer is altijd een unieke wedstrijd.
En dit jaar weer het NK?
Ja, bijna elk jaar. Ja. Fantastisch dat er een keer naar Venlo toe gaat. En ik heb nog één leuk ding te vertellen. Nou, minder leuk. We hebben daar ook een jaar gehad dat de spiegel glad was. Toen was de kwestie van gaat hij door, gaat hij niet door. Werd morgens beslist dat hij toch door kon gaan. En dan werd aan ons gevraagd, de motorrijder mij, van willen jullie ja of nee? Ik zeg, nou, ik wil altijd. Ik zeg, maar die man die rijdt, geen probleem. Ik rijd één ding, ik zeg rustig, rustig, rustig. En dat ging uitstekend. Heel rustig, tot we ergens een 90 graden bocht kregen, dat wist ik. Ik zet die man een beetje rustig, ik zeg, neem een beetje voorsprong, want die atleten komen direct aan, voor die atleten door de bocht zijn. Prompt, plat.
Ja.
Hij plat, motor plat, heffers onder de motor. Komt de kopgroep aan, mannen 5-6. Ja, we lagen eigenlijk in de weg, hè? Maar ja, een paardje binnendoor en dan gingen ze Butter en consorten door. Dus wij konden nog wel richting kopgroep komen, maar niet helemaal op afstand komen zien wat er gebeurt. Wat gebeurt er na de wedstrijd? We zaten in het hotel van Jan van Schorrel en alles was achter de rug. En komt Butter naar me toe en zegt, Frans, hoe gaat het ermee? Ik zeg, dan moet jij nu vragen. Ik zeg, jij ziet ons daar half dood gaan en wat doen jullie? versnellen en zo hard als je kunt weglopen. Nou, ik geloof dat we 3 kwartier hebben gelachen. Echt. Verder, de verschillen tussen Marathon Amsterdam en Rotterdam, als zijn de mooiste, de grootste marathons in Nederland, oké. Okay. Ik zeg altijd zo, het grootste verschil is natuurlijk de Coolsingel. En dan is het stadion telt niet meer. Voor ons, voor een buitenlander wel, let op. Buitenlander wel, Olympisch Stadion. Maar het andere grote verschil is, Marathon Rotterdam wordt gedragen door de Rotterdammers. En de Marathon Amsterdam wordt gedragen door niemand. Als er ergens iemand in de file staat in Rotterdam, omdat er is afgesloten, zetten ze je auto stil en komen eens kijken. In Amsterdam, als iemand 25 meter voor de straat waar ze langskomen, dan beginnen ze te klaksoneren, net zo lang tot er medewerker komt. Dat is het grootste probleem. Wat betreft de sfeervolste wedstrijd, ik denk dat ik 200% mee moet gaan met Frans. Ik heb in de tijd van de Venlo in de voorbereidingscommissie gezeten om die mee op te starten. Dat was een groot iets. Er zat toen Karel van Nistelrooy en dergelijke in. Er waren mannen die waren naar New York gegaan. En die een beetje arrogantie, een beetje jonge ondernemers in het vliegtuig. Wat New York kan, kunnen wij ook. Wow. Na 2 maanden zei het een van die mannen van, hoe is het nou? Wij zouden toch de marathon organiseren van New York. Toen kwamen ze tot de conclusie dat het verstandig was om dat maar niet te doen. Toen werd het een halve marathon. Ja, en van begin af aan, echt jonge ondernemers. Ik kreeg als voorbereiding op een gegeven moment, toen de zaak rond was en wij hadden ons teruggetrokken, een lijst met 134 namen. Er waren 134 sponsoren. En of ze nou een tientje gaven of 10 mil, dat weet ik niet, stond er niet bij. Maar om maar aan te geven. En dan onderweg, ja, wat Frans zegt, je hebt bijvoorbeeld Stijn. Dat is het Bart Lehiem van Limburg op dat moment. Daar kom je binnen en niks als toeters en bellen. En dat is voor mij al het moeilijkste stuk. Want er hebben al die mensen, het staat echt bomvol. Die staan allemaal met die hangtafels, met een biertje, met een wijntje, weet ik wat. En ik zit er als Jan Dingen, hè, met mijn lijstje op die motor. Ja. Kun je nagaan, dus ik doe die straat dikker 3 keer, maar ik zie er niks meer op. Nou, dan ga je naar Blerik, naar Houtblerik, naar Tegelen. En al die kerkdorpen, daar is het feest. En dan kom je terug in Venlo via CNA de Vleestraat in en dan de parade op. En dan denken mensen altijd, als ik dat vertel, hij dikt het wel weer wat aan. En vaak klopt dat wel. Ja. In Venlo klopt het niet. Dan staan ze aan 2 kanten, laat Frans maar spreken, 10 rijen dik.
En ja, daar heb je geen Theo Komen nodig.
Nee, die heb je niet nodig. Nee. Het publiek doet het wel, want alleen dan krijg ik elk jaar nog steeds kippenvel. Ja. Maar die staan, dan is het een hoos van geluid wat je hoort. Wel of niet met bier of weet ik wat, maar 10 rijen dik en dan staan met allemaal kroegen. En dan gaan ze naar Frans toe. Dat is ja het mooiste wat er is in Nederland.
En jullie hebben mij zojuist dik en dwars overtuigd. Welke maand staat deze op het programma?
Maart.
Ja. Okay. Ja.
Hm. Maar het is eigenlijk een beetje dezelfde periode als City Beer City.
Ja.
Andere grote race waar jullie ook altijd bij betrokken zijn of veelal bij betrokken zijn geweest.
Ja,
wat er ook weer aan.
Ja, komt er ook weer aan.
Ja.
Een race met heel veel historie ook. Heel veel grote namen aan de start gestaan. Zeker. We hebben de wereldrecords hebben we er gezien. Heilig nou, Eber Selassie. Samuel Wanjiru. Noem maar op.
Ja.
Dat is een mooi verhaal, Samuel Wanjiru. Dat was een volledig onbekende atleet.
Ja.
En toen de tijd hadden we een Duitse manager. Die dan iedere keer zei,
Volker
Wagner. Die kwam dan met Tekelaar de Roep en nog wel bekende lopers. Kwam busje hier
vol.
Toe. Busje vol. Maar 9 van de 10 keer kwamen er andere namen uit als dat op een gegeven moment die van tevoren opgegeven had. En ik stond daar aan de finish op een gegeven moment. En ik hoorde steeds dat die meneer Manuel Wanjiru daar aan de leiding lag. Maar ik kende die totaal niet. Stond
even,
ook
Samuel Wanjiru.
Wanjiru. Was een na-inschrijving. Ja. Was een na-inschrijving.
Maar voor City Pier City.
Ja, dat was toen maar City Pier City een na-inschrijving.
Maar toen hij het wereldrecord liep, was het van tevoren aangekondigd.
Ja, maar dat was later. Hij liep alweer bij de City Pier City. Ja. Was hij volledig onbekend. Hij stond ook niet op de startlijst. Ik wist er helemaal niets van. Dus op dat moment, ja, op een gegeven moment wist ik een naam, maar ik wist helemaal niks. Ik stond dan met mijn mond vol tanden en dat gebeurt niet vaak. Dus ik zocht op dat moment Volker, maar die kon ik niet vinden. Toen vond ik zijn toenmalige vriendin, zijn huidige vrouw, Natalia Sorovskaya. Ik zei, Natalia, wie is dat voor een atleet? Als je nou zit, dan weet ik niet. Ik heb hem gisteren opgehaald van Frankfurt. Hij is voor de eerste keer in Europa. Ja, en die man die wint in 58, 35 geloof ik even uit mijn hoofd. Won hij daar. Was een super tijd in die periode. En het mooie was, s'avonds Wim Verhoorn op televisie. En Wim die zat zo te vertellen van, ja, daar moet je ook voor hebben voor dit soort mensen. Ja, je moet niet meer die volgevreten atleten hier naartoe halen. Die allemaal een goede tijden weggezet hebben. Je moet de talentjes weten te vinden. Je moet kijken wie er scherp staat. En hij kende hem in ieder geval tevoren. Kende hem nog niet. Dat was een prachtig verhaal. Maar later werd hij, ja, later werd hij wereldrecord. En ik dacht ook Olympisch kampioen.
Hij stond toch niet op de deelnemerslijst?
Nee, hij stond niet
op de deelnemerslijst. Toen zijn we naar Wilson Hemelske gegaan. Wij wisten wel dat hij mee zou doen. doen. En er werd wel gezegd dat hij snel was. Maar ja, ik zit op die motor, dus ik had verder niks van deze man. Precies hetzelfde wat Frans zei. Zelfs Wim van Hemert, die wist niet te vertellen over wat. En we moesten ons toen wat verder opstellen als tegenwoordig. En ik weet nog wel dat ik zeg van, nou, het zal niet lang meer duren dat die mannen eraan komen. Nou, ik geloof dat je 3 keer met de gelopen had, dat je al 600 meter voorsprong. Alleen, was de meest saaie wedstrijd die ik ooit gedaan heb. Buiten dan die prachtige tijd. Maar toen ben ik maar teruggegaan naar de groep daarachter. Ik denk, ja jongen, doe maar.
Ja,
doe maar.
Ja, die is weg.
Dat was heel bijzonder, ja.
Hoe bijzonder is die City Pier City loop?
Ja, daar hebben we heel veel dingen meegemaakt. De City Pier City loop natuurlijk is een wedstrijd in Den Haag. In Den Haag is natuurlijk wat dat betreft een hele moeilijke stad. Die hebben we natuurlijk voordat zeg maar de huidige organisatie, Golazzo, daar zat, heb je natuurlijk heel veel organisaties daar gehad die daar gezeten hebben. Ja, het werd op een gegeven moment door het evenementenbureau in Den Haag georganiseerd. Wim Verhoorn heeft zich een aantal jaren mee bemoeid. Maar we hebben natuurlijk verschillende keren gehad. We hebben een keer gehad dat het een enorme storm was. En dan op het noordeinde was de start. En daar hadden alle atleten de spullen liggen. Maar het begon op een gegeven moment zo hard te waaien dat de tenten de lucht in gingen. En dat de politie het noordeinde afsloot. Dus we konden daar de prijsuitreiking niet houden. Atleten konden niet terug om hun kleren op te halen.
Start werd uitgesteld.
Aan de buitenkant hebben we ergens op een herenhuis waar ze een trapje hadden, hebben de prijzen uit staan rijden. Maar we hebben ook een situatie meegemaakt dat we de boel om moesten leggen, omdat er voor de Amerikaanse ambassade demonstraties waren. En ik weet nog goed, Colin Bakers die kwam binnen, die was helemaal onder het rood. We dachten dat hij gevallen was, maar die zat helemaal onder de eieren en de tomaten. Dat was natuurlijk ook Den Haag.
Had jij die gehoord?
dat zijn dingen op een gegeven moment die dan ook in Den Haag natuurlijk meespelen. Ja, goed, iedere wedstrijd heeft zo zijn anekdotes natuurlijk en zijn leuke dingen.
Ah, het was wel een bijzondere wedstrijd. Dat hele Malieveld erbij. En dan ik vond het parcours nooit bijzonder. Maar dan, een stuk Scheveningen was natuurlijk schitterend. Zeker als het hard waaide, maar Scheveningen waait altijd hard. En dan ging die weg omhoog weer op. En ja, het was wel een mooie wedstrijd. Ja. Ik vond alleen dat sinds Colazo is het wel een mindere wedstrijd geworden, vind ik. En wij hebben op een gegeven moment, wij hadden een andere wedstrijd. Ik weet niet welke wedstrijd toen. Hij valt samen voor mij met de Venloop, hè?
Ja, die zitten heel dicht tegen elkaar.
Dat was het, geloof ik. Ja, dat die op een gegeven moment.
Dit jaar, wat je vroeg, dit jaar is 24 maart de Venloop. Kan ik dus noemen, want hij is toch al volgeboekt. Ja. Maar dat is 24 maart dus dit jaar. Ja.
Kijk, voor volgend jaar, Erik.
Ja.
We willen gewoon een paar evenementen langs, denk ik. Dus ik gooi gewoon weer een paar. Ik wil even de marathon van Eindhoven, de marathon van Enschede en de Dam tot Damloop. Lijkt hem ook mooi om even langs te gaan.
Vind ik goede evenementen.
Toch? Ja.
Zullen we bij de Damloop even beginnen dan? Voordat we naar die marathons toe gaan.
Ja.
Ik denk dat jullie eigenlijk het begin van de Damloop hebben meegemaakt.
Ik heb alle Damloop toch? Gedaan, ja.
Ja.
De eerste niet, want de eerste die... want ik deed toen Egmond natuurlijk al. En ik wist van Kees dat hij daarmee bezig was. Maar het heeft jaren geduurd voordat het eigenlijk een beetje ging lopen. En toen kreeg ze eindelijk toestemming en dat was, dat was eigenlijk een proef. En zei die Fransen wil het eigenlijk zo neutraal mogelijk houden. We willen hem nog niet opblazen in een grote wedstrijd. We gaan alleen maar met recreanten werken. Hij zegt, ik hoop dat je erbij wilt zijn, maar verder niet. Geen toestanden, niet door de motor of wat dan ook. Dus daar ben ik bij geweest, maar verder ook niet. En vanaf daarvan, toen hadden ze ook 2.500 deelnemers, toen al. Terwijl ze hadden gehoopt op een paar honderd. Ja, en vanaf dat moment is dat gegroeid. En dat is een uniek moment in die Dam tot Dam lopen. Is natuurlijk geweest het verhaal met de skiers.
Die allemaal over elkaar de eitunnel in.
Ja, en dat was heel raar. Want mijn dochter die zou meedoen. Ik kwam bij het Centraal Station. En dan kwam mijn dochter toevallig die daar tegen. Want die woont in Amsterdam. En die zei, papa, er gaan ongelukken gebeuren vandaag. Ik zei, oh, weet je het weer beter? Ja, dat was papa-dochterrelatie. Weet je het weer beter? Ja, iedereen gaat zich daar vergissen. Iemand die niet regelmatig skielert, dat gaat zo naar beneden. Het kwam uit. En ik weet wel, Greg van Es was een van de grote favorieten. En toen werd ik 1/4 uitgesteld, werd een 1/2 uur uitgesteld. Toen ben ik zelf naar die tunnel gelopen. Weet je niet geloven.
Er gingen gewoon 1000 skielers gingen
uit tunnel in zonder ervaring. Onvoorstelbaar wat daar gebeurde. Goed, dat was het nadeel. Er zijn hele grote problemen, processen verbalen en alles nog gekomen. Hè. Heeft Kees gigantisch veel problemen mee gehad, later nog. Maar daarna, ja, die Dam tot Dam was, ja, dat was een uniek evenement, laat ik het zo stellen. Al is het alleen maar die start, later de start van eerst de vrouwen en daarna de mannen. Wat saai is voor de vrouwen en misschien wel leuk voor de mannen, dat weet ik niet meer. Voor ons was het leuk, want het is de jacht. De enige legale jacht van de mannen op de vrouwen die nog toegestaan is in Nederland. En dat was bijzaak, vond ik. We hadden dan wel een speaker bij de vrouwen en een speaker bij de mannen. Maar Ja, het is een uniek evenement. Het is gegroeid. Is bij nacht bijgekomen. En ik denk dat het enthousiasme met name onderweg is met het jaar minder geworden. En dan bedoel ik met name echt onderweg. Want de laatste jaren was het echt onderweg, zag je weinig toeschouwers meer. Als je Zaandam binnenkomt, nou wel wat. Tot dan, zeg maar, het plein waar de kroegen allemaal zitten. Vanaf dat moment tot de finish, ja, was met je vol natuurlijk. Een unieke wedstrijd.
Ja. 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 Jij zit op ook bij de jeugd al, hoor. Want op, ik begin dan s'morgens, Frans gaat s'morgens naar Amsterdam om daar dus bij de start aanwezig te zijn. Ik begin dan s'morgens al in de Peperstraat, om 9:30 ongeveer, met de mini van Amsterdam. En ook dat is enorm. Ja. Daar heb je op iedere leeftijdscategorie honderden, bijna zeg maar 800-900 kinderen per leeftijdscategorie. Dat is een geweldig spektakel. En dan is het s'morgens hartstikke vroeg al hartstikke druk. Want al die kinderen die brengen opa of oma en vader en moeder mee op een gegeven moment. Dus s'morgens is dan gewoon om 10 uur is dan bom en bom vol. En een geweldige sfeer. En dat gaat zo door tot 5-6 uur toe. Hè? Want ik denk dat de laatste om 2:30 start in Amsterdam. En die moeten dan nog 10 Engelse mijlen lopen. Ja.
Sta je dan van 's ochtends tot 's avonds met lijsten met startnummers en namen? Nee. Of daar nog niet?
Nee. Kijk, op een gegeven moment 's morgens met die kinderen zijn namen niet belangrijk.
Nee.
Dat is gewoon even leuk op een gegeven moment. Kinderen binnenpraten. Gods, ben je lid van een atletiekvereniging of een voetbalvereniging? Ja. Of doe je voor de eerste keer mee? En gewoon een beetje sfeer natuurlijk. Op het moment natuurlijk dat de wedstrijd start, ja, dan ben je helemaal gefocust op de wedstrijd, de tijden, de top. Mannen, vrouwen, Nederlanders, et cetera. Ja, en daarna staan wij nog 5-6 uur... ja, nog 14 starts prestatielopers binnen te praten. En dan krijg je eerst een golf op een gegeven moment van, daar zijn dan de bedrijven lopen. Dus dan besteed je veel aandacht aan allerlei bedrijven die meedoen, want dat vindt de champion heel belangrijk. Daarna komen dan op een gegeven moment natuurlijk heel veel goede doelen. Ze hebben dan meer dan 100 goede doelen die daar meer dan 1 miljoen ophalen. En dan besteden we dus veel aandacht aan de goede doelen. En de laatste 5-6 startgroepen, dat zijn prestatielopers, ja, en dan is het meer sfeer, gezelligheid maken. Sfeer. Je pikt er af en toe eens iemand uit die bijzonder of jong is of oud is of bijzonder gekleed is. Dan is het gewoon sfeer maken.
Ja. Want een van de grote krachten van jullie is natuurlijk dat jullie ook echt tussen die atleten staan.
Maar dat is
kennen,
leuk.
Los van de recreant, jullie kennen natuurlijk ook heel veel atleten. Atleten kennen jullie. Frans, jij zit op die motor, je zit ertussen. Dus je maakt ook veel mee. Je kent de atleten heel goed met elkaar. Hoe is dat, die band die je ook hebt met die atleten? Je zit onderweg, je ziet dingen gebeuren. Je kent de mensen. Ga je voorkeuren krijgen? Of hoe werkt dat een beetje?
Ja. Je weet het zelf, hè? Je zit zelf ook in Rotterdam op de motor. En voorkeur is een groot woord. Natuurlijk ben je voorkeur gaat uit naar de Nederlanders die in de kopgroep zitten. Maar je moet het ook niet overdrijven. Kijk, je zit in de buurt van die kopgroep. En als daar een van jouw favorieten bij zit, de Nederlander, dan heb je natuurlijk altijd het idee van ik moet een beetje aanmoedigen. Wat officieel niet mag, want dat is inderdaad natuurlijk belachelijk. Je mag eigenlijk iemand niet aanmoedigen en dit en dat. Ik heb een keer met de Marathon Eindhoven gehad. Een vent uit Uden, die was daar wedstrijdleider. En was er iemand die ging regelmatig met het fietsje naar een kopgroep, een manager. Gewoon om wat instructies te geven. Dat mag niet. Je mag wel een motor voorop rijden tegenwoordig met de tijd die ze lopen. En de tijd die ze kunnen gaan lopen. En het verschil en dat soort dingen. En dat heb je op een motor natuurlijk wel. Kijk, en dan is het wel leuk. En dan is jullie vak, wat jij deed met Joop, is nog leuker. Omdat je dan eigenlijk een beetje aan het managen bent. En mensen naar een bepaalde tijd wil brengen. Nou, dat kun je goed doen. Dan kun je ook 1 jaar heb je het overdreven gedaan. En ik krijg gelijk van de pers, weet ik wat, te horen. Hè? Want ik kan niet en dit en dat. En ik zeg, nou, dat enthousiasme. Ben blij dat het dat nog is. Maar ik zit natuurlijk altijd bij die kopgroep. Tenzij, en dat spreekt dikker met Frans af, dat stel je voor, net als bij zo'n jury, dat komt wel meer voor, laatst met sprintcross of precies net niet cross, maar met single op hetzelfde, dat iemand of iemanden, 2 mensen, bijvoorbeeld een minuut voor zitten. En dan is het een Nederlands kampioenschap, zoals bijvoorbeeld in Breda was, dan laat ik me afzakken en dan blijf ik bij groep 2. En dan heb ik tegenwoordig, want het wordt alles steeds mooier en makkelijker, het verhaal van Iwan of anderen, zeg maar, dan kun je zien wat de verschillen onderweg zijn. Hè. Ik krijg precies door tegenwoordig op de 5 kilometer wie te langskomen met tijden en dergelijke. Ja, jaren geleden moest je allemaal zelf bijhouden met potten en pieren in de stroom en de regen. Was eigenlijk veel leuker. Hè. Maar dus die keuzes die moet je maken. En het mooie daarvan is, daarom zei ik dikwijls, mijn vak is eigenlijk het mooiste wat ik deed als ik op die motor zat bij evenementen. Dat heb je ook gehad, dat kan niet anders. Je kunt een atleet zien wat hij mee bezig is. Kijk in die poppetjes van je ogen. Je kunt zien of hij zich aan het forceren is, ja of nee. En daarom kun je dikwijls ook voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk wel een gok. Je moet altijd een beetje voorzichtig zeggen. En ook wat tijden betreft voorzichtig zeggen. Maar je kunt het zien. En dat heb jij ook. Jullie zien op een gegeven moment als iemand wil lopen op 2.04 op een marathon natuurlijk onderweg. Dan kun je roepen wat je wil, maar je ziet of je het kan of niet kan. En dat is leuker als je op de motor zit.
Hey, en daarnaast, weet je, we hebben elkaar vaak meegemaakt. Ik op de motor, jij op de motor. Als je met Nederlandse atleten becommentarieert en alles. Jij komt op een gegeven moment, Frans, kom er maar in en ga maar vertel maar over de race. De atleten horen jou ook. En je vertelt over die race. Wie zit er goed? Wie zit er wat minder goed? Maar ja, ik hoor het. Dus die atleten horen dat ook.
Er zijn momenten dat ik het expres doe. Met name bij de Nederlanders. Ik heb het gehad in de tijd in Tilburg. Met de Tilburg Termels. Met Luc Maas. Hij was dan de eerste Tilburg. Eerste Nederlander. En dan ging ik expres naast Luc Maas rijden. Terwijl ik dan commentaar deed. He, om hem maar alleen maar dit te doen. Want hij kan dit nog. En hij kan dit nog. Maar hij zal moeten. En ja, dat is natuurlijk leuk. En dat is met name leuk, een beetje voor mezelf, hè, daar geef ik eerlijk toe. Maar zeker voor dat publiek wat er staat te wachten. En dat ook dat het een Tilburger was. En dat doe ik regelmatig wel. Verder blijf ik meestal wel achter de kopgroep rijden. En dan horen ze het niet. En waarom achter de kopgroep? Omdat ik dat precies kan zien wat er gaat gebeuren. En dan ga ik er af en toe wel een keer naast rijden. Net wat ik net zei, eventjes poppetjes van ogen kijken. Maar meestal blijf ik achter. Daarom zei ik ook tegen Mario altijd, je kunt maar rustig op die motor zetten. Ik rij niemand in de weg. Ik rij ook echt nooit iemand in de weg. Echt niet.
Maar het is wat je zegt, Erik. Gewoon na die, na decennia, zeg maar, de stemmen van het hardlopen zijn. Ja, dan kennen de hoofdrolspelers daar die stemmen ook door en door. Dus ik weet wel dat. Ja. Volgens mij zag ik dit in bij een interview in de Runners World voorbij komen. Het feitje dat ik denk. Ik weet niet welke Frans het was, maar die zouden zijn laatste marathon van Rotterdam doen. Dat hoorde Abdi Nageye en die is toen na de finish naar jullie toegekomen.
Nee, dat was een dag van tevoren.
Een dag van tevoren, oké.
Een dag van tevoren hadden we de technical meeting onder leiding van Erik. En in een of andere zaaltje daar ergens bij de...
Bij de Rozenbrug, in het hotel.
Ja, in het hotel. En dat was onze laatste marathon Rotterdam. Nou, Mario had gezegd op een gegeven moment op de call single zondag, op een gegeven moment dan nemen we afscheid van jullie. Maar op dat moment nam Erik het woord. En Erik bedankte ons voor al die jaren. Op zijn bekende manier deed hij dat. Dat was fantastisch. Was fantastisch op een gegeven moment. En op dat moment waren de twee Abdi's waardig. En toen kwam Abdi Nageye en Bashir Abdi. Die kwamen toen allebei naar ons toe. Ik heb daar prachtige foto's van op een gegeven moment. Van Abdi en Abdi, wat zo zeiden ze. Kwamen toen met hun gesierd boek naar ons toe. En die kwamen afscheid nemen van Frans en Frans. Nou, dat zijn momenten.
Twee goede duo's.
Huh? Moet je luisteren. Ze waren op dat moment waren ze 2 en 3 van de Olympische Spelen. Ja. Ja, dan komen nummer 2 en nummer 3 van de Olympische Spelen. Komen dan jou bedanken of ons bedanken. Ja, dat zijn dingen op een gegeven moment. Die vergeet je heel je leven niet meer. Ja. Dat zijn indrukken die dat is ongekend natuurlijk. Ja.
Maar het waren niet alleen die twee atleten die dag. Want je zag gewoon op het moment dat wij aankondigden dat jullie al die jaren daar hadden gestaan. En dat het jullie je laatste marathon was. Merkte je gewoon in die ruimte waar gewoon heel veel mensen, nationaal en internationaal, aanwezig waren uit de atletiek, die gewoon in waardering uiten naar deze twee mensen. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi dat ook gebeurt. Al die jaren ben je natuurlijk daarmee bezig. En dan besef je ook dat heel veel atleten, en vooral ook de Nederlanders en managers en noem maar op, ook dat allemaal meegekregen hebben en weten van, ja, weet je, een wedstrijd zonder de beide Fransen was bijna niet voor te stellen op dat moment. En de toegevoegde waarde die jullie hebben in het motiveren van die atleten, mensen binnenhalen, ja, die is natuurlijk enorm groot. En ja, dat wordt dan wel eventjes gewaardeerd op dat moment.
Daarbij komt natuurlijk dat wij alle twee nog een speciale band hebben met heel veel topatleten en heel veel managers. Omdat wij alle twee, zeg maar, vooral bij de singelloop en ik bij de handelloop, ook nog eens een keer het atletenveld samenstellen. Dus je hebt constant contacten voorheen met alle topatleten. Ik heb nou briefjes thuis liggen dat ik met een briefje van Gerard Nijboer of Rembrandt Wassenaar of Heiko Scharren van of je wilde komen lopen en dat wij daar graag geld voor over hadden. Dat we 50 gulden apart wilden leggen. Allemaal nog met briefjes. Nou, daarna is dat telex geworden. Daarna is het een belletje geworden.
Een fax.
En tegenwoordig is het alleen maar via de managers. Je krijgt een atleet niet meer aan de lijn. Je kunt niet meer tegen Diana van S zeggen, god, leuk dat je dat gedaan hebt. Fantastisch. En dan moet je naar Tilburg komen. Want ik heb dat en dat voor jou over. Het wordt allemaal voor de mensen geregeld. En die warmte over en weer, het bekend zijn met elkaar, die is voor een deel weggevallen. He, want je deed alles, dat zelfs van beamen, alles met de atleten zelf. En wij kwamen natuurlijk bij al die wedstrijden, ik kwam overal die atleet tegen. Deed iemand iets leuks, dan was je het haasje natuurlijk. Hè? Want dan stonden wij er na de wedstrijd bij. En ook die contacten, dat merk je ook met name in Rotterdam. Die atleten zijn dan niet alleen, maar die managers zijn er ook allemaal. En die contacten ga je toch missen. Hoe goed je opvolgers direct ook zijn. Maar dat ga je missen.
Ja, ja. En als jullie in je geheugen graven, dan zijn jullie bij zulke bijzondere momenten geweest. Van internationale toppers, van nationale toppers. Ik moet bijvoorbeeld denken aan 2013, Sivan Hassan, Warandecross.
Ja.
Toch?
Sivan Hassan, die wij hadden een regeling, dat die hebben we gekregen in 2004, geloof ik. Want in 2005 hadden wij het Europees kampioenschap. En ik vergeet het nooit meer. We hadden het nummer 1. Leipark was eigenlijk de try-out voor dat Europees kampioenschap jaar daarna. En toen hadden we nummer 1 tot en met 10. En daar was ik heel trots op. Hè? Waren allemaal buitenlanders. Kenianen, Ethiopiërs, de beste van de wereld. Nummer 11 was de eerste Nederlander. Stitzinger. En toen hadden we een soort persconferentie na afloop. Ook ging over parcours en dergelijke. Een paar journalisten die zeggen van... Frans, leg nou eens even uit. Dit is een try-out voor het Europees kampioenschap. De eerste Europeaan was een Nederlander, die was 11e. Hoe gaat dat uitzien in de toekomst? Zeg, wat bedoel je? Nou, komt er nog een jaar dat de Nederlanders nog een rol gaan spelen? Godverdorie. Ik zeg, ik zal erover nadenken. Ik zeg, maar er komt een regeling. Nou, toen moest ik naar mijn bestuur toe, want ik denk, ja man, je hebt gelijk. Je hebt echt gelijk. En dat was nogmaals, dat is 20 jaar geleden. Hè? En toen hebben we een regeling gevonden dat we ook niet gingen discrimineren wat Utrecht ooit gedaan heeft. Dan heb ik gezegd, wij zitten altijd 2-3 weken voor het Europees kampioenschap. Als wij nou de handen lopen, is de selectiewedstrijd maken voor de Nederlanders. Maar tevens generaal repetitie voor het Europees kampioenschap. Dus met andere woorden, daar kunnen alleen nog maar mensen mee doen die een Europees paspoort hebben. Of langdurig in het land verblijven. Nou, dat was een mooie regeling. 2 jaar later, Ton van Hoessel, trainer van Sivan Hassan. Frans, ik heb een probleem. Ik heb geen probleem, jij hebt een probleem. Oh ja, hoezo? Ik heb hier een talent. Niemand kent ze in Nederland. Ik heb ze een paar maanden geleden opgehaald in Groningen. Ik heb ze nu een aantal weken getraind. Talent. Moet meedoen bij de behandeling. Ik zeg, dat moet niks. Ik zeg, want dit is de regeling. Maar Ton was een oud clubgenoot van mij vroeger bij Volt en daarna bij Attila. Ik zeg, Ton, laat me na gaan denken. Nou, toen hebben die tussenregeling gevonden van iemand die toch graag hier in Nederland wel woont en een paspoort wil halen. Deed mee, werd geloof ik 4e of 5e. Maar toen hebben die band gehouden en zij was toen inmiddels bij Global. En toen kwam het leuke natuurlijk dat zij in een bepaalde periode het paspoort zou gaan krijgen. Dus ik zei tegen Valentijn Trouw van Global, ik zeg niet te snel hè. Ik zeg, want dat moet net voor de warandeloop gebeuren. Laat ze nou vrijdag voor de warandeloop het paspoort krijgen. Ja, dat kon natuurlijk niet mooier. Ja. Dus, en ze won. Dus wij had Nani, mijn vrouw nog, die had nog een grote kaas gekocht en van die namaklompen. Dus zij stond op het podium als zijnde de Nederlander die toen de warandeloop won. De foto heb ik boven mijn bed liggen.
Dus de eerste officiële wedstrijd als officiële Nederlander, ja, heeft Sivan Hassan in, ja, Tilburg.
Blijf staan.
Ja, ze had van tevoren al een keer gelopen bij de marathon in Eindhoven. Maar toen was ze nog geen lid van de atletiekvereniging. Had ze een prestatie erop meegedaan.
Ze had
een halve, ja, van Eindhoven gelopen. Ja. Maar toen hadden wij er helemaal nog nooit van gehoord. Want, dat halve is daar een bijnummer, laat ik maar zo zeggen, op een gegeven moment. Dat bedoel ik niet negatief, maar er lopen 10.000 mensen dan mee. Maar goed, dat is geen
kwalitatief
wedstrijd. Ja. Kwalitatief op een gegeven moment. Ja, en toen kwam er een meisje binnen op een gegeven moment waar we nog nooit van gehoord hadden. Sivan Hassan, we hebben ze toen binnengepraat. Ja, en pas later realiseerden we ons op een gegeven moment dat de eerste keer dat ze zegt, maar echt, ja, naar voren kwam, maar niet als officiële wedstrijd, dat leed het toen nog niet.
Maar nee. je pas later realiseerde, je hebt toen die Warandecrossen wint daar.
Ja.
Had je toen in de gaten dat een bijzonder talent was al?
Jawel. Ja, dat nam ik op dat moment over van Ton van Hoessel, was een atletiekkenner, dan heb ik jou daar, die is nog trainer aan het Eindhovense. Maar de manier van lopen en die paslengte van de kind, jongen, geweldig. Alleen ja, toen sprak ze nog maar een paar woorden Nederlands, nog minder als nu. Dus daar was bijna niet mee te praten, maar het was ja, gewoon een leuke meid. Maar dat was echt een talent,
ja.
De manier waarop dat meisje liep.
En aan welke atleten en aan welke momenten moeten jullie nog meer denken? Dit was zo.
Maar jij noemde net Pim op een met Enschede. Enschede ja, is natuurlijk niet even de grootste marathon van Nederland, maar wel de oudste marathon van Nederland. Precies. En aan Enschede heb ik persoonlijk een paar leuke herinneringen. Ja, eerste herinnering is op een gegeven moment, dat was in 2012, even dat ik me goed wil herinneren. Enschede zei van luister, we zetten in op een gegeven moment op de dames, want we hebben niet zoveel geld. We kunnen niet en bij de heren en bij de dames op een gegeven moment het topveld hebben. We zetten in op de dames en de heren, dat ja goed, dat was zomaar bijzaak. Nou, en hadden ze een haas ingehuurd, die kwam ja, gewoon zomaar aanwaaien. Een man uit Oeganda, Stefan Kiprotich. En toen waren we op een gegeven moment in die tent, dus toen mag hij de kaarten nog verslag te geven in de tent. En die manager stond in die tent. En op een gegeven moment, die Kiprotich deed fantastische werk. Zodat ongeveer na 25, 30 kilometer was op een technical meeting en zei, zou hij uitstappen? En op een gegeven moment, we zagen hem ook niet meer, maar hij liep gewoon 50 meter voor de kopgroep uit. Nou, wat moesten die mensen doen van de televisie? Die
bij de dames. Dan,
wat?
Bij de dames.
Bij de heren. Was het
bij de heren. Bij de heren, ja.
Dus op een gegeven moment, die televisie, die zegt, nou, we gaan die kopgroep volgen. Maar ik kreeg steeds door dat die Kiprotich nog maar steeds op een gegeven moment in de wedstrijd zat. Dus ja, hoe dacht ik, wat moet ik nu doen? Op een gegeven moment via Iwan heb ik toen contact gehad met de Jury van der Velde. Die zat op de motor bij de begeleiding. En toen via Jury vernam ik op een gegeven moment van, nou ja, hij heeft even gekeken wat het parcoursrecord is. Dat is 2-9, dat kan hij je makkelijk halen. Er zat een leuke premie op. Het landenrecord in Oeganda stond op 2-8. Hij liep onder dat schema, dus hij gaat gewoon door. Alleen de televisie bleef dat niet volgen. Maar hij liep daarvoor. En ja, hij komt binnen op een gegeven moment. Hij wint daar Enschede. Hij liep daar een persoonlijk record. Hij liep een parcoursrecord. En hij liep op een Oegandese record. En niemand had ook toen van Stefan Kiprotich gehoord. Terwijl hij op een gegeven moment, een jaar later, werd hij Olympisch kampioen. Een andere mooie anekdote, wat ik heel mooi vond op een gegeven moment, wat ik om mee te maken, het was misschien niet de mooiste wedstrijd, maar natuurlijk in de coronaperiode kwamen de Olympische Spelen in Tokio. Er moesten limieten gehaald worden. Ja, we moesten iedere atleet
weer in Enschede
halen. Weer in Enschede.
Ja.
Nou, andere locatie. Waren geen wedstrijden, dus ze konden die limiet niet lopen, die marathonlopers zelf. Er waren gewoon geen wedstrijden. Nou, toen was er een organisatie in Duitsland die zei van, nou, wij gaan op een neutraal terrein gaan we die wedstrijd organiseren. Doordat daar weer een extra uitbraak van corona kwam.
In Hamburg.
In Hamburg, dat mocht niet doorgaan. Ja. En die wedstrijd van Hamburg, die zocht een contact via Globalsport, Jos Hermes op een gegeven moment, met de organisatie in Enschede, om op het vliegveld Enschede dat te doen. Nou, wij zijn toen in quarantaine gemoeten. Op een gegeven moment hebben we in een bubbel gezeten. Ja, ik moest in Breda, waar ik woonde, op een gegeven moment mijn eigen laten testen. Ik kwam in het hotel in Enschede, afgesloten hotel.
Ja. Samen in één bed.
Ja? Weer op een gegeven moment testen. Ik kwam het vliegveld op, weer testen. Maar we zaten daar in die bubbel. Ja. En daar kwamen alle wereldtoppers. Want ja, ze wilden allemaal wel een keer een marathon lopen. Ja, om op een gegeven moment natuurlijk die limiet te halen voor die Olympische Spelen. Ja, en dat was er ook nog wel heel bijzonder. Want tussen die vliegtuigen door. Lufthansa had er een aantal geparkeerd. Ja. En Kiprotich was daar. Kipchoge was er op een gegeven moment. Op dat moment wereldrecord, Olympisch kampioen, et cetera. Ja, en ja, dat was toch een enorme belevenis. Het was geen sfeerwedstrijd, maar het was wel heel bijzonder om dat toch meegemaakt te hebben. Ja.
Jill Holterman liep daar de limiet.
Blijft
dat bij jou hangen als een leuke wedstrijd? Of
nee, blijft
leuk dat we er waren.
Nee, als een uniek iets. Niet als een leuke wedstrijd, want er was echt geen publiek. Wij stonden eigenlijk alleen maar voor ons eigen en voor de lopers te praten. Want er was geen publiek, dus je had geen wisselwerking met het publiek. Maar om het meegemaakt te hebben met al die wereldtoppers op dat vliegveld in die coronatijd. Het had ook iets om dat een keer meegemaakt te hebben.
Nee, dat bedoel ik. Dat had ik ook wel, maar ik zat ook op die motor. En ik keek alleen af en toe naar stilstaande vliegtuigen. En mannetjes en vrouwtjes die rondliepen. En beton waar we op liepen. Ja, verder, er gebeurde niks. Daar liep een atleet heel ver voor de rest uit. Jill Holterman liep dan nog redelijk. Daar liep...
Ruud van der Meijden liep ook een PR.
Ja, maar die Nederlanders vielen er nog een aantal uit. Maar het was de meest saaie wedstrijd die ik ooit van mijn leven heb mogen meemaken. Alleen, wat jij zegt, en dat bedoel je denk ik ook, het is natuurlijk uniek dat je erbij was. Hè, dat je al die wereldtop van dichtbij zag. Maar daar had je het ook mee gehad.
Voor mij het is heel vervreemdend om een marathon te zien zonder decor eigenlijk. Ja, er stonden een paar vliegtuigen naast.
Ja, en beton.
En verder gewoon het grote niets.
Nee,
ik was er die dag ook. Ja. En ik weet, volgens mij moesten we ons 2 uur van tevoren al melden in een witte tent. Om nogmaals daar ook een negatieve test af te leveren. Ja. Dan mocht je pas naar binnen. En ik weet het niet, maar het was een heel koude dag.
Ja.
Ze hadden ons ergens in een soort oude legerbunker, hadden ze de pers geplaatst. Nou ja, daar was geen kachel te vinden. Dus een paar uur later zat die marathon erop en de interviews met voor mij voornamelijk Kipchoge, Holterman en Michel Butter, die daar zijn comeback maakten. En toen moest ik mijn verhaal gaan maken, maar ik was daar... Ik had zulke bevroren vingers dat ik eerst naar huis ben gereden met de kachel vol aan. Om vervolgens met opgewarmde vingers alsnog mijn verhaal in te kunnen tikken. Maar het was zo'n bijzondere, rare dag. Ja, geen leuke dag, maar wel bijzonder.
Ja, dat is ook de reden dat ik hem noem op een gegeven moment. Gewoon, ik vond het knap dat ze dat voor elkaar gekregen hebben hier in Nederland. Was een perfecte organisatie op een gegeven moment van de Enschede Marathon samen met Global. Ja, dat in Nederland voor elkaar gekregen hebben. En om het mee te hebben mogen maken. Ja? Net als Frans zegt op een gegeven moment, er was geen sfeer. En er was geen publiek op een gegeven moment. Maar toch, het was uniek op een gegeven moment. Twee, drie dagen optrekken met Eliud Kipchoge, daar maak je ook niet altijd mee. Dat was op dat moment natuurlijk toch de god. Dat was gewoon de grote man in Nederland, of de wereld, zeg maar. Ja. Ja, en dat zijn toch bijzondere ervaringen die je dan ook... Ja.
Wat dat betreft is het dan een stuk gezelliger om daarna weer een keer de Eindhoven Marathon te doen.
Ja, kijk, Eindhoven heeft natuurlijk niet de naam wat Amsterdam heeft en Rotterdam. Is van oudsher goed georganiseerde marathon. Met enthousiaste vrijwilligers, echt nog vrijwilligers. Eindhoven is wel een stad waar de marathon wel leeft. Eindhoven is een stad waar redelijke tijden gelopen werden. Waar de laatste jaren betere tijden gelopen zijn, sowieso. Zit altijd sfeer, heeft een wisselend parcours. De laatste jaren wel een aardig parcours, moet ik eerlijk zeggen. En dan het, wat Venno dan heeft, wat we net zeiden... De laatste kilometers zijn daar uniek. Als je terugkomt onderweg zie je wel wat volk op bepaalde plaatsen. Maar het is niet dat je zegt wat Rotterdam heeft, bij lange niet. Dan lijkt het onderweg meer op het Amsterdamse gebeuren wat betreft publiek. Maar als je dan het centrum in komt in Eindhoven, dan word je gek. Dat is net als wat je hebt in Venlo. Dat vanaf waar CNA zit op het 18 septemberplein, dan gaan ze aan de Broekstraat in, dan staan rijen dik. En dan gaan ze van daaruit richting Stratum Zeind. En dat is de laatste jaren iets minder geworden, moet ik eerlijk zeggen. Daar is het drukste moment tegenwoordig als de recreanten langskomen 's middags met de halve marathon. Maar daar stond het ook altijd 5-6 rijen dik. En dat is ook een lawaai van heb ik jou daar. En dan komt daar dat kleine knikje wat ze hebben. En dan gaan ze dikke een kilometer voor de finish nog kapot. En dan moeten ze toch nog een kilometer. Maar het is wel een mooie marathon geworden, moet ik zeggen. Maar ook daar krijg je natuurlijk het Golazo-effect. En dat maakt het allemaal ietsjes anders, laten we het netjes zeggen.
Ja, maar we hoeven hier niet heel netjes te zijn. Hè? Alles mag gezegd worden.
Nee, goed, wat je natuurlijk krijgt op een gegeven moment. Kijk, als je het over mij uitdacht om iets te zeggen. Kijk, Golazo die steekt enorm veel tijd en energie natuurlijk in de Rotterdam Marathon. Dat is, ik kan nou ook er niemand bij betrokken ben, kan ik gewoon zeggen. Dat is natuurlijk een enorme strijd tussen de Amsterdam Marathon en de Rotterdam Marathon. Ja? Je hebt Amsterdam en die Mark Kossius. Je moet gewoon zorgen dat op de Coolsingel een fantastisch veld zal er geweldige tijden gelopen worden, et cetera. Daar wordt enorm in geïnvesteerd. Je ziet aan de andere kant op een gegeven moment dat ze in wedstrijden als de Tilburg Ten Mijls en... ook Eindhoven, het veld veel minder breed geworden is. En ik moet zeggen, Mark Kossius is er de laatste jaren wel in geslaagd in Eindhoven, om op een gegeven moment een smalle top te hebben, maar wel een top die iedere keer wel goede tijden wegzet. En iedere keer als we van tevoren daar komen, denken, ach wat, het is maar heel smal, het is heel smal op een gegeven moment, er moet niks gebeuren. Maar er gebeurt ook nog niks, want die twee of drie goede die er zijn, die presteren ook iedere keer goed. Dus iedere keer is het toch zo op een gegeven moment hartstikke mooie tijd gelopen. Ja, en wie dan de derde, de vierde, de vijfde tijd, is dan helemaal niet belangrijk. Er zitten 5 minuten tussen, de winnende tijd is hartstikke goed. En dat heeft Mark wel een aantal keren nu voor elkaar gekregen. Dat het gelukt is in Eindhoven. Ja? Maar het is veel minder breed dan in het verleden. Goed, maar dat is natuurlijk, daar is niks mis mee. Golazo is meer op de massa gericht natuurlijk. De grote, grote aantallen. Daar zijn ze heel sterk in.
Ja, er zit één lachende man in België.
Ja.
En die lacht het hardst. Ja, laat ik eerlijk zijn. Ik bedoel, in de schoenen van Bob Verbeek, wat hij doet in zijn strategie. Commercieel kan ik daar jaloers op zijn. Dat doet hij goed. Je had voorheen in Eindhoven bijvoorbeeld, hadden we het over. Had je twee rondes. En de eerste ronde kwam er een kopgroep door van 19 van die donkere mannetjes. En dan kwam er een tweede groep, daar liepen 10 van donkere mannetjes. En de derde groep kwamen de eerste Nederlanders, de eerste Belgen. Maar daar hangt allemaal prijskaartje aan, hoef ik je niet te vertellen. Nou, ga je dan kwalitatief opschalen, dan krijg je toch op het moment dat je bij de grotere wedstrijden, vijf van die mensen uit Kenia of al weet je op, het maakt allemaal niet uit. Maar de toppers thuis laat, reken maar eens uit. We weten ongeveer wat die mannen toch als start gaat krijgen. Dat is toch een hoop geld. En heb je dan in die hele grote wedstrijd 1000 recreanten meer, die 75 euro betalen tegenwoordig meer. Nou, dan denk ik toch dat er in België iemand de radio een beetje zachter zet. Dat idee heb ik dan maar. En dat vind ik het negatieve wat er ingeslopen is sinds dat Colasso dat heeft overgenomen. En daar bedoel ik niet mee de kwaliteit van de mensen die aan het roer staan in Nederland of in België van Colasso. Daar bedoel ik er zeker niet mee. Maar het uitgangspunt is veranderd. En als wij als atletiekfanaten merken dat, en publiek merkt dat niet. En dan doen ze het goed voor de portemonnee.
Hey, en we zijn nu langzamerhand naar de Rotterdam Marathon een beetje verschoven. Die hebben jullie in allerlei periodes meegemaakt. We hebben net al gezegd hoe bijzonder dat die marathon is. Wat zijn nou je mooiste herinneringen aan die Rotterdam Marathon?
Toen wij in het Novotel Hotel zaten. Het moment dat de topatleten naar de start gingen.
Dat we de erehaag maakten, zeg maar, dat de atleten de bus in gingen.
Joop Aldermunt in de hal.
Serieus, dat was zoiets geks en zoiets bijzonders. Daar heb ik nog heel lang aan gedacht. Daar stonden wij buiten en dan had je inderdaad die erehaag. En dan kwamen al die topatleten en iedereen die stond te applaudisseren. Wat heb ik jou daar? Dat had ik en dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Ja. En dat is voor mij eigenlijk het meest blijven hangen buiten het feit dat het allemaal mooie edities waren. De een is wat spannender als de andere. Maar allemaal schitterende edities met natuurlijk een toppentijd die Abdi hier gelopen heeft. En een andere Abdi gelopen heeft. Dat zijn voor mij... Ik ben niet zo iemand dat ik zeg, ik onthoud namen van iemand die in 2012 die op die tijd gelopen heeft. Dat heb ik niet. Dat heeft Frans Meer. Ik ben niet zo'n archivaris. Maar dat zijn punten van Rotterdam. Rotterdam had altijd een goede bezetting en altijd een mooie marathon en een unieke koolsingel.
Maar ja, en de koolsingel wat uniek, wat ik ook uniek vond op een gegeven moment, en dat zie je bij helaas bij heel veel andere wedstrijden niet zo vaak, is dat ik geloof niet dat ik één editie meegemaakt heb in Rotterdam, en ik heb er heel veel meegemaakt, dat de burgemeester er niet van s'morgens vroeg tot s'avonds laat was. Ja. Ik bedoel, maar Abu Talib is er gewoon bij het startschot en als de laatste binnenkomt, dan staat je nog. En de vorige burgemeester, weet je ook alweer?
Nou, Peper?
Ja, nee. Nou, schiet me even niet te binnen op een gegeven moment, maar die was ook altijd van begin tot het
opstelte,
eind.
Opstelte.
Ja, altijd. Opstelte. En dat is...
Ja, is ook uniek.
Oh, dat is denk ik ook uniek op een gegeven moment, dat de burgemeester er altijd van begin tot het eind bij is. Ja. Je hebt genoeg wedstrijden waar de burgemeester nooit komt, of waar hij alleen even startschot lost en vervolgens weg is op een gegeven moment. Ja, dat is toch iets geweldigs, dat het ook niet alleen, wat we straks over gehad hebben, dat het gedragen wordt door de inwoners van Rotterdam, maar dat het ook gedragen wordt door de politiek. Dat is ook heel belangrijk, denk ik, als organisatie.
Ja. Hey, en voor een moment die ik nog terug wilde halen, hebben jullie de race meegemaakt waarin Greg van Hest doorliep en Camille Maassen zijn debuut maakte?
Ik heb hem gezien op de televisie.
Oh, je hebt hem niet becommentarieerd?
Wij hebben 22 jaar geloof ik gedaan in Rotterdam en dit was, ik dacht, 2010.
Oké.
Okay. Ja, dus die hebben het net niet meegemaakt. Dat verhaal wel. Ik heb toevallig gisteren nog een app gehad van Greg, want die gaat waarschijnlijk meelopen dit jaar. Ja. Maar wat hij er allemaal negatief aan overgehouden heeft, aan zijn carrière, niet aan Rotterdam. En als je dat leest, dan zou hij bijna in een rolstoel moeten zitten. Maar dat zit hij nog niet. Maar die heeft zijn eigen groep in Tilburg. En die wil waarschijnlijk toch mee gaan lopen rond 3 uur. Maar die wedstrijd heb ik niet meegemaakt.
Het was ook de laatste keer dat een haas in Rotterdam door mocht lopen. Ja, ik heb het straks over gehad in Enschede, dat wel een keer gebeurd. Het is wel bij meerdere wedstrijden gebeurd. Maar dat was ook de laatste keer, wat er in Mario meteen gezegd, luister eens, in de contracten van de Pacers, van de hazen komt te staan op een gegeven moment, luister eens, als je uitloopt, dan krijg je geen geld. Dus ze moesten er gewoon uit. Hij wilde voorkomen natuurlijk dat iemand die niet op de startlijst stond, op een gegeven moment toch als eerste zou gaan naar finishen. Ja, en dat niet zeg maar de geïnviteerde atleten op een gegeven moment de beste zouden zijn.
Ja. Maar ja, straks over Enschede, ik kan ook herinneren, en dan praat je over tijden van toen en van nu. Tijdens, weet ik niet, was in de 70e jaren al in elk geval. Dan had ik een marathon en toen was Kirk Pfeffer. Je liep toen een tijd van 2:11. In de stromende regen van start tot finish. Ja, daarna liep Martin de Kater daar, 2:10. Om er aan te geven hoe die tijden toen, 50 jaar geleden al waren. Als je toen 2:10 kon lopen, dan loop je nou ook 2:06.
Ja. Absoluut.
Absoluut. Kijk maar eens naar als je goed.
En dat waren toen nog jongens op een gegeven moment die gewoon net de John van Meulen mag die kaart aan een baan van 40 uur. Dat is al uniek tegenwoordig, een baan van 40 uur. Maar die werkte toen nog gewoon. Stages, hoogtestages, nou ja, dat zat er helemaal nog niet in natuurlijk. Nog geen schoenen met carbonplaten, et cetera.
Nee, trainingskampen deden we met Adidas op de Holterberg.
Dat weet ik nog.
Ja. Op de Holterberg was er ook verschillende keren daar te gast geweest om een verhaal te vertellen en dat soort dingen op een gegeven moment. Ja. En Theo gaan ze 3-4 keren, weet ik het wel, naar Zuid-Afrika, Namibië, Portugal, et cetera. Ja, als het een beetje fris wordt hier, dan zijn ze vertrokken. Dat is natuurlijk ook een verschil. Hè? En dat merk je nu ook in het crosscircuit. Crosscircuit is zo aan het doodbloeden. Ja. En gewoon op een gegeven moment, ik was afgelopen weekend ook wel het Dijkhoff. Als je hoort op een gegeven moment vroeger Karel van Nistelrooy, Tony Dieriks, Bram Wassenaar, die zeiden gewoon, mijn atleten moeten in de winter crossen lopen voor hardheid op te doen, et cetera, et cetera. Ja, en tegenwoordig, de huidige trainers push je helemaal niet hun atleten om nog te crossen mee te doen. Die gaan liever op een gegeven moment naar een warm oord om ja, daar in alle het zonnetje lekker te kunnen trainen. En als ik dan kijk op een gegeven moment, nu moeten ze naar de jaarlijsten kijken, aller tijden van de marathon en de halve marathon. Hoeveel lopers van de huidige generatie daar in de top 20 staan? Dan zie je nog heel veel jongens uit de generatie op een gegeven moment. Carla Beurskes, Martin ter Kater, John van Meulen, Kim Reniersen, Marian Wokke. Ja. Allemaal nog in die top 15, top 10 staan op een gegeven moment. Die allemaal 20, 30 jaar geleden op een gegeven moment ook dezelfde tijden lopen die de huidige generatie nu loopt.
Maar daar noem je een voorbeeld. Hè? En dat vind ik wel leuk om dat ook een keer te zeggen. Daar erg ik me vaak aan. En je kunt daar niks aan doen, dat begrijp ik ook wel. Maar met name de coaches, en dan bedoel ik met name de Atletiek Unie coaches, in tijden van belangrijkere wedstrijden, die gaan gewoon op trainingsstage. Ja, naar Spanje of naar Frankrijk. Gewoon op het moment dat een hele belangrijke wedstrijd, of dat een selectiewedstrijd is als behandeloop, of met de singeloop, of wat dan ook. Ja, daar wordt niet meer naar gekeken. Men kijkt niet meer naar elkaar. He, vroeger, ik heb jaren ook in zo'n evenementencommissie gezeten in de Atletiek Unie, toen nog met Theo Lange en die mannen en Veerbeek, Ronald. Dan had je ergens nog inspraak vanuit het veld naar onder andere het trainingskorps. Van let op, die wedstrijden, die zijn belangrijk, moeten ze lopen. Het is niet meer.
Nee, er wordt gewoon geperiodiseerd.
Precies. Ja. Werken volledig langs elkaar heen. Kijken absoluut niet of er leuke wedstrijden zijn of belangrijke wedstrijden. Tot en met de selectie. Hè? Selectie voor EK in Tilburg bijvoorbeeld. Nou, dat doen ze heel makkelijk. Dat doen ze heel slim. Want dat kan ook nog slim. Dan wijzen ze van tevoren 2 of 3 atleten aan. Nou, die kunnen lekker mee op trainingskamp. Dat doet wel pijn.
En dan gaat het ten koste van het evenement. En voor jullie als organisatie.
Ja, als organisator op dat moment. Daar erg je dan aan. Wat die atleten willen, dat weet je. Want daar heb ik mee gesproken. Alleen mevrouw of meneer, wie het ook zijn. Die zeggen, nee, wij gaan naar Spanje. Ja, en dat is pijnlijk.
Hey, even naar een ander thema. Ik vond altijd, jullie vulden elkaar echt aan. Je zijn niet twee dezelfde types qua verslaggever.
Ja.
Waar zat hem dat in? En misschien nou, als eerste het verschil. Ja.
Nou, Frans heeft net denk ik al een beetje de tip van de sluier gelicht op een gegeven moment. Ik ben natuurlijk iemand die altijd bij de start en de finish staat. Ik verdiep me altijd in op een gegeven moment in de atleten. Welke tijden lopen ze? Waar leven ze naartoe? Zijn ze voorbereiding op de marathon van Rotterdam? Of zijn ze voorbereiding op de marathon Amsterdam? Komen ze bij jou op een gegeven moment om gewoon even marathonsnelheid te lopen? Of weet ik het wel. Dus je verdiep je in de atleten. Ja, hoe ziet het eruit? Hoe trainen ze? Wat trainen ze voor? Etcetera. Ik weet over het algemeen ook heel veel van, ik hou dat heel goed bij op een gegeven moment met tijden en prestaties, et cetera, et cetera.
Dus
en
kennis, feiten, cijfers, achtergronden.
En Frans is iets veel meer de sfeermaker. Ja? Ja. En die combinatie, Frans is meer de sfeermaker. Ja? Kijk, Frans op een gegeven moment die volgt op de motor op een vaart de kopgroep. Dat er nou 3 of 5 of 7 mensen zijn. Maar goed, ik kijk naar achter Frans. Kijk ik ook nog eventjes op een gegeven moment. God, welk schema lopen ze? Wat voor tijd lopen ze? Maar ik kijk op een gegeven moment ook nog even. Welk zijn de eerste Nederlanders? Wat zijn de eerste buitenlandse dames? Wat zijn de eerste Nederlandse dames? Ja? Op welk schema lopen die? Ik vertel tussendoor. Want hij kan met zijn motor zo ver niet terugzakken. Dus ik lees die wedstrijd heel anders dan dat hij dat leest. Want hij leest alleen de kopgroep. En hij geeft aan op een gegeven moment wie erin zit, wie eruit vallen. Ja. Wie veel werk doen, et cetera. Ja, en dat is denk ik de combinatie. Dat de een wat meer atletiek, technisch en cijfermatig gericht is. En Frans op een gegeven moment dat ook wel helemaal veel meer, nog meer sfeermaker is dan ik daar ben.
Ja.
Ja, maar het is voor een deel, want het klopt, vaak klopt. Is ook een praktische invulling. Hè? Kijk, jij als je op de motor zit, je hebt altijd op de motor een ander geluid als bij de finish. Je hebt meestal een geluid wat minder draagt. Het is ook afhankelijk van de geluidsleverancier. Hè. De een heeft een betere set als de andere. Dus we hebben ook de afspraak van ik ga niet de diepte in. Ik vertel wat er onderweg gebeurt. Ik geef aan op een gegeven moment, zo snel mogelijk na de start. Ik heb meestal al, nou, wat zal het zijn, 400-500 meter na de start, heb ik mijn namen al wel. Dat gaat heel snel. En dan komt er op een gegeven moment een kopgroep van een man of 8. En dan geef ik vooral precies door welke mensen dat zijn. Ik ga dus niet vertellen van hij heeft dit gelopen, heeft dat gelopen, dat gewonnen, dat gelopen. Dat doe ik niet. Ik hou me op dat moment de feiten hoe de wedstrijd gaat. En Frans gaat aan de diepte in met inderdaad de gegevens van het desbetreffende mensen. Doet hij ook nog niet na 15 of 20 kilometer, want dat heeft nog geen zin. Maar op het moment dat kilometer 30 gaat komen, zeg maar, dan gaat hij steeds verder die diepte in. En dan heeft hij meer archief nodig en bij de hand als ik heb. Ja. Daarna, als de atleten binnen gaan komen, dan pakken we het met twee op. En dan krijg je het verschil van, ja, hij is meer de man van de feiten. En dan pak ik ook wat meer de sfeer weer op tot de laatste binnenkomen. Want ja, die laatste die lopen natuurlijk niet meer aan de joker. En dat heb je dan ook in Rotterdam. Dat is sinds een paar jaar ook anders ingevuld natuurlijk door Mario en door onze sfeermaker, Arno. En die neemt dat dan over met een DJ. En dat is hetgeen wat wij daarvoor op een andere manier deden. En die taakverdeling die werkt perfect.
Ja. En dan komen jullie altijd, ik weet het vanuit Rotterdam of City Pier City, komen jullie de avond van tevoren komen jullie aan. En er is nooit een editie geweest dat jullie vrouwen er niet bij waren. Die zijn er altijd bij.
Ja, maar dat is zonder dat had ik, dat we het even voor mezelf houden, het niet kunnen doen. En ik denk Frans ook niet, want Mary of Frans kan niet zonder Mary. Qua inhoud ook, hè, wat Mary allemaal aangeeft.
Ja, maar als wij wel met dat wil ik staan, even, dat wil ik eigenlijk voor. Hoe belangrijk zijn ze? Ze spelen een rol.
Zeer,
ja.
Zeer.
Ja.
In de rol van voor de wedstrijd, mijn vrouw niet. Aanwezigheid voor mij wel. Want stel je voor dat ik al die weekend alleen weg ben en zij alleen thuis. Maar voor de rol, maar dat kan Frans beter uitleggen, is Mary denk ik een onmisbare vrouw voor het wedstrijdverloop.
Kijk, er gebeuren natuurlijk heel veel in de wedstrijd. En dan is het makkelijk op een gegeven moment. Je hebt meteen allerlei apparaten waar we alles op kunnen zoeken. Ja, dat ik zeg, kijk eens eventjes hoe de situatie is bij de Nederlandse vrouwen. En Mary zoekt dan eventjes de Nederlandse vrouwen op. En dan zeg ik, nou, daar ligt aan de leiding. Die en die op Diana van Es op een gegeven moment. Oh ja, Rut van der Meijden, noem maar op een gegeven moment. Dat kan zij opzoeken. Bovendien op een gegeven moment, bij de finish probeer ik altijd, bij de grotere wedstrijden, ook bijvoorbeeld de Masters eruit te halen. Eerst in de categorie 35, eerst in de categorie 40. Want als het Nederlandse kampioenschappen zijn, zijn ze ook Nederlands kampioen. En in dat moment, ze zijn ook winnaar van de Rotterdam Marathon of winnaar van de CPC, et cetera. Nou, op het moment dat je alleen staat, dan kom je ook een tekort. Want op het moment dat nummer 1 gefinished is, dan moet je in de gaten houden wie zijn 2, 3 en 4. Je moet even kijken, kan ik dan nog een paar vragen aan stellen. Je zit meestal op een gegeven moment dan weer van over 5 minuten is de prijsuitreiking. Bereid je even voor 3, 2, 1 op een gegeven moment. Ja. Dus je bent dan niet altijd geconcentreerd op wie er als 22e binnenkomt, dat de eerste master is. En dan staat Mary daar altijd en die houdt dat even keurig in de gaten. En die tikt mij dan even aan. Dan hoef ik maar te kijken, oh, daar komt Ton Hettema, eerste Nederlander, weet je, of komt die aan, tweede master. En dus dat is altijd op een gegeven moment heel fijn dat erachter is. En net als Frans zegt op een gegeven moment, kijk, in de beginperiode, toen mijn kinderen nog klein waren, heb ik heel veel wedstrijden alleen gedaan. Dan zat ik alleen in het hotel. Maar op het moment dat de kinderen zo dadelijk zijn dat er niet meer nodig is, ze zijn meegegaan. En dat vind ik ook wel fijn, want ik ben heel veel weekenden weg. En dat zij erbij is fantastisch. En wat nog fantastischer is op een gegeven moment, dat het heel goed klikt met Nanny. Want op een gegeven moment van Amsterdam, we hebben straks net genoemd, ja, dan hebben we 2 uur, zijn we dan heel serieus bezig. Maar dan moeten wij nog 5 uur staan. Nou, die twee dames gaan dan samen even een stuk wandelen. Die gaan koffie drinken of soms wel eens inkopen. Maar ja, dus, die kunnen het samen ook goed vinden. Dus dat is inderdaad wel prettig natuurlijk. Ja?
Dus even, dit was, dit was onze ode aan Frans en Frans. Maar Nanny en Mary mogen er ook
die
zijn.
Die kunnen niet. Die zijn heel belangrijk in het geheel. Tenminste, heb ik het altijd wel gezien. Ja.
Ja. Ja. En mijn beste jurylid. Mijn beste jurylid.
Ja.
Echt. Echt. Ja. Als er iets fout gaat of niet goed gaat, ik krijg het zo te horen.
Ik krijg het meteen te horen. Recht voor de raap.
Heel serieus.
Ja. Hey, maar wat kan er fout gaan? Sorry, nog even dat ik je onderbreek. Wat, als er iets fout gaat, waar word je op gewezen? Wat zijn er momenten waar dat je even streng bent toegesproken?
Nee, die vergeet ik direct.
Nou, volgens mij kan je het best wel wat ervoor halen. Ja, ik zou het toch wel...
Nee, nou, ik heb het 1 keer gehad. Nou, ik heb 2 herinneringen. 1, dat was op een gegeven moment in 20 van Alphen. Daar hadden we een situatie. Dat was net een jaar daarvoor. Had Haile Gebrselassie het wereldrecord 10 Engelse mijlen gelopen in de Tilburg. Dat staat overigens nog altijd. Dat staat nog altijd. Haile Gebrselassie het wereldrecord 10 Engelse mijlen vanuit Tilburg. En toen kwam Ad Persoons en die zei van in 20 van Alphen, we gaan proberen om het halve marathon record te lopen met Haile Gebrselassie. Alleen ze hadden 20 van Alphen. Dus Ad moest er 1 kilometer en 195 meter aan vastplakken. Ja, nou, en dat had hij op een gegeven moment dan zo geregeld dat de ene groep zo hier start en de andere groep zou daar starten en met 101 kilometer 195 meter extra. Heel veel toestanden met de Atletiek Unie, et cetera. Nou, had hij uiteindelijk voor elkaar. Maar dan moesten er wel, weet ik het wat, minimale aantallen, weet ik niet exact, met 10 starten. En dan moesten er ook 5 van finishers, et cetera. Dus helemaal in scène gezet. En Heide die loopt die wedstrijd en Heide die ligt 3 minuten voor. Op zat niet op, overigens op het Europees of wereldrecord. Maar die lag 3 minuten voor op Camille Maassen. En wat er gebeurt, daar was heel veel publiciteit aan gegeven. En bij de finishlijn stonden op een gegeven moment misschien 100 kindjes op een gegeven moment, allemaal uit Ethiopië. Op een gegeven moment met mutsjes op en dasjes op, allemaal met de kleuren van Ethiopië. Ja. En Heile komt binnen. Ja, en nou ja, dat was op dat moment de grootste van de wereld natuurlijk. Dus Heile, die roep ik terug op een gegeven moment. Die stel ik 2 vragen. En ik zeg, loop even langs jouw fans. En die loopt langs die kinderen. En toen komt de wedstrijdleider tegen mij van, dat mag jij helemaal niet doen, want de volgende loper komt eraan. Ik zeg, nou, het parcours is 10 meter breed. Camille Maassen ligt 4 minuten achter. In de sfeer van de wedstrijd vond ik dat dat moest kunnen. Ja, alleen de toenmalige wedstrijdleider vond dat dat niet kon. Dat was niet volgens de reglementen. Tegenwoordig zie je bij Rotterdam continu op een gegeven moment. Dan zeggen we de winnaar, loop even terug, et cetera. Maar dat was toen op een gegeven moment. Toen kreeg ik echt een reprimande op een gegeven moment dat dat niet mocht. Alleen ik vond het in het belang van de wedstrijd wel mocht. Als je dan nog iets anders. Ik heb ooit ook nog een keer meegemaakt op een gegeven moment. Dat was ergens in de jaren 80. Dat de enige keer in al die honderden wedstrijden dat ik met mijn mond vol tanden stond, dat er een winnaar was en ik niet wist wie de winnaar was. En dat is het meest dramatische waar je als microfilist kan overkomen.
Ja.
Ik deed samen met Kees Maassen de West-Brabant Marathon en in Etten-Leur en Kees zat op de motor. En John van der Wansum lag aan de leiding en die lag 4 minuten voor op een nummer 2, waarvan we niet wisten wie het was op een gegeven moment, want die had een startnummer en dat stond helemaal niet op de startlijst. En ik had inmiddels gevraagd, nou, secretariat, dat zat in de veemarkthallen, dus op een gegeven moment niemand wist dat wie dat was op een gegeven moment. Maar goed, dat zien we dan dadelijk wel. Dus Kees begeleidt John tot het 40 kilometer punt. Kees rijdt door met de motor, die komt bij mij aan, zet zijn helm op een gegeven moment, neemt een slok koffie en we gaan alles vertellen over John van der Wansum. Dat was op dat moment echt top in Nederland.
Altijd herkenbaar in een wit shirtje en een geel broekje.
Ja.
Nooit wat anders aan. Nee, en lang haar.
En op een gegeven moment dacht ik, nou, dan moet je wel aan binnenkomen. Maar John kwam niet. En dan een minuut nog niet, dan 2 minuten nog niet, dan 3 minuten nog niet, dan 4 minuten nog niet. Dus dan zei, wat moet er met John gebeurd zijn? En op een gegeven moment komt er ineens een man aan op een gegeven moment. Die was dan die nummer 2. En wij wisten niet wie het was. En toen had je allemaal nog geen toestanden van iemand dat je allemaal uit kon zoeken, et cetera. En die man die komt binnen en die knalt door de finish. Die knalt zo recht naar de veemarkthallen. En we wisten beide niet wie het was. Nou, dus wij achterhaal op een gegeven moment. Dirk Jan Hazeleger was dat.
Oh ja, oh ja.
Woonde in Portugal, studeerde Portugees. En ik was toevallig in Nederland en liep die wedstrijd. Dus wij kenden hem niet. Nadien heeft hij nog vele grote wedstrijden gewonnen. En toen kwam John van der Wansum binnen. En dacht, ja, na 41 kilometer ging het licht uit. En dan, ja, dan kun je, ik zei, maar je had uit kunnen wandelen, had je nog gewonnen. Ja, maar het licht ging uit, dus dan stop ik uit de wedstrijd.
Hij was bij zijn voordeur eruit gestapt.
Jij
woonde daar.
En dat zei dat ding. Oh, ook dat vergeet je nooit. Dirk Jan Hazeleger, die naam, die daar heb ik het allemaal over gehad. Ja. Spreken. Ja, dat is de enige keer in mijn leven dat er iemand binnenkwam dat ik niet wist wie de winnaar was.
Ja, ja. Hey, en dan na al die jaren, dan komt het afscheid dichterbij. Frans Heffels, laatst eigenlijk was er een groots moment in Tilburg bij de Warandecross. Wat dan de laatste zou zijn en waar je ook echt in het zonnetje bent gezet. En net vlak voor de aflevering begon zei je van, ja, ik ben nu eigenlijk met mijn afscheidstournee bezig. Bij elke wedstrijd waar ik verslag van doe, dat is dan de laatste. Hoe is dat? Om na al die jaren, het is zo'n groot onderdeel van het leven geweest. Van
ja, dat is ook
leven.
De reden dat ik gezegd heb, ik bepaal zelf de finishlijn. Wanneer ik stop, en dat heb ik voor mijn eigen ook vastgesteld. En die regie hou ik ook zelf strak in handen. En goed, doordat je niet, je kunt natuurlijk 2 dingen doen. Je kunt ineens zeggen van de een op de andere dag van nu stop ik en dan is het over en sluiten. Je kunt ook zeggen van goed, ik bouw het langzaam af op een gegeven moment. Nou goed, ik heb in coronatijd ook wel geleerd dat er zijn nog zoveel andere dingen in het leven. Je komt op een bepaald moment op een leeftijd en je zegt van nou goed, in de coronatijd ook lekker veel gefietst, lekker gewandeld, heel veel andere dingen gaan doen. Onze agenda zat altijd vol. Als er een keer eens een weekend goed weer was en mijn vrouw zei, god, ik zou wel een weekendje naar zee willen. Dan zeg ik, jammer joh, we hebben een wedstrijd. Ja, ja. En ik heb ook nog een dochter die in Amerika woont, waar ik dan ook wel eens een keer naartoe wil. Dus ik heb absoluut zien niet uit naar een zwart gat. Ik heb in mijn agenda zit bom en bom vol. En ook al met heel veel leuke dingen. Ik zit er op een kookclub. Ik ben een seizoenkaarthouder bij NAC. Ik zit er in het carnavalswereldje in Breda. Dus ik heb er toch gewoon hartstikke druk op. Ik heb het hartstikke leuk. En ja, iedere keer neem je wel afscheid. En kijk, ik vond vorig jaar het afscheid in Egmond. Dat vond ik dan wel wat emotioneel in die zin. Dat omdat je voor die organisatie, de champion, doe je niet alleen Egmond. Je doet er ook een heleboel andere wedstrijden. Nou, en dan ben je daar en dan denk je, god, dat is de laatste keer dat ik René Witt zie. Dat is de laatste keer dat ik die zie. Dat is de laatste keer dat ik die zie. Ja, dat zijn mensen die gewoon toch die 20, 30 jaar zijn rode draad door je leven liepen op een gegeven moment. En dan weet je gewoon van, god, ja, nou is het over. Die zie je waarschijnlijk nooit meer. Of je moet nog een keer naar zo'n wedstrijd gaan kijken. Van de andere kant, als je ook naartoe leeft, dan weet je ook, dat is net zo goed als je met je carrière stopt. Met je baan, met je werk. Je weet gewoon, dan stop ik en dan leef je ook naartoe. Liever leeg ga je het ook anders invullen. Dus ja, god, mis je het. Ja, ik heb nou afgelopen vorige week dan op televisie naar Egmond zitten kijken. Nou, en dan geniet ik ook weer. En dan zie je eigenlijk weer een heleboel dingen die je met de wedstrijd zelf niet ziet. Wat er nu in de duinen allemaal gebeurde, dat heb ik in het verleden nooit meegekregen. Omdat ik altijd bij de start en de finish stond. Ja? En dus je ziet ook wel andere dingen.
Hebben jullie het overlegd met elkaar dat die stop eraan zat te komen?
We hebben een paar jaar geleden hebben we er wel over gehad. En we hebben in grote lijnen toen gezegd van ja, ik ben natuurlijk weer een paar jaar ouder als Frans. En dat heeft ermee te maken natuurlijk. Dus ook thuis hebben wij er op een gegeven moment over gesproken. Eigenlijk al voor de corona. En toen had ik zoiets van, ik denk dat ik volgend jaar te gaan aankondigen dat we ermee gaan stoppen. Maar ja, goed, toen kwam er die corona ertussen. Ja, en om dan overal weg te blijven. Daar heb je te lang, zeg maar, voor in het midden gestaan bij de atleten. Toen hebben we gewoon een plan gemaakt. En toen heb ik gezegd, nou, we gaan dan en dan beginnen. En dat afscheidstoernooi heeft eigenlijk, zeg maar, anderhalf jaar geduurd. En dat heeft te maken met het feit dat je ouder en ouder wordt. Dat heeft niet te maken met hetgeen dat je fysiek anders wordt. Heeft gelukkig ook niet te maken dat je het hierboven niet meer kunt behappen. Alleen, dat is geluk. Dat is geluk. Ik word 82. En dat hebben we heel zwaar mee laten wegen. Dat, als ik 10 jaar geleden een fout gemaakt zou hebben, dan valt daar niemand over. Of dat je iemand toevallig binnen laat komen die je niet kent. Dat kan altijd. Bij iedereen kan dat gebeuren. Kan bij iedereen wat geks gebeuren. Maar als je dat nu gaat doen, dan denk ik dat ze zeggen, Jezus, ouwe lul. Wordt tijd dat je een keer gaan vertrekken. Nou, nu heb je bij bijna alle wedstrijden, zeg maar alle wedstrijden, hoor ik alleen maar, waarom? Waarom gaan jullie stoppen? Nou, dan geef ik dit soort redenatie. En dan zegt iedereen, gemeend of niet gemeend, jammer, we kunnen je niet missen. Nou, dat is onzin. We hebben in Nederland niet veel, maar we hebben nog steeds genoeg goede microfonisten. Alleen, het wordt steeds moeilijker, het vak. Aan de ene kant makkelijker, want de techniek wordt allemaal, zeg maar, een beter hulpmiddel. Maar wij hebben, of het moet zijn een gewezen keer door gezondheid, maar wij hebben nooit een wedstrijd gemist. Ik heb ooit één keer, toen ik jicht had, Soest af moeten melden. En uit schaamte, want ik sliep ook in Soest, ben ik 's morgens met een manke poot naar de start geweest om te laten zien dat ik echt was. Maar ik kon er niet op staan. En ik ben één keer met griep, heb ik, zeg maar, de Masbos-cross af moeten bellen. Verder in 50 jaar nooit één wedstrijd gemist. Deze meneer precies hetzelfde. Tegenwoordig zijn de speakers, zonder namen te noemen, maar in zijn algemeenheid, laat me het zo zeggen, als er ergens een dochter verjarig is, of vrouwtje liefdesjarig, of iemand is 10 jaar getrouwd, dan wordt er afgebeld. En dat is een verandering van mentaliteit. Dat ligt niet aan die speaker, dat is een verandering van mentaliteit. Het moreel moeten en niet af kunnen zeggen of niet af willen zeggen, dat is niet meer zo. Maar die hele mentaliteit is veranderd. En dan komt het jaar dat je inderdaad afscheid gaat nemen. Nou, het meest unieke, een van de uniekste afscheid nemen was onder andere Rotterdam. Niet omdat ik hier zit. En ook het aandenken wat ik heb gekregen toen we in Rotterdam, dat staat in de huiskamer. Prachtig, blijft goed. En natuurlijk wat ik in Tilburg mee heb gemaakt. Twee avonden van de week van tevoren hebben wij dan een bijeenkomst. Daar was Frans ook bij met alle vrijwilligers. Het is 130 mensen. Ja, dan had ik gezegd, ik wil afscheid van al de vrijwilligers. En niet alleen direct met mensen die toevallig een keer een handje komen schudden, maar met die mensen heb ik 10, 20, 30, 40 jaar gewerkt. En dat was één groot feest, Frans.
Ja, absoluut.
En er was een liedje dat werd gezongen. En iedereen ging staan, dat is geweldig. En dat heb ik met een behandel op zelf ook meegemaakt. En ik heb het niet zo gauw, maar dat zijn kippenvelmomenten. En dat wil niet zeggen dat die andere wedstrijden doen geen pijn. Ja, die doen wel pijn. Alleen ik kan het goed beredeneren. En wij gaan met die vrije tijd die vrijkomt nog leukere dingen doen. Het enige wat mij opvalt, en dat is negatief. Van alle wedstrijden waar wij afscheid genomen hebben. Iedereen zegt, we zien je nog. Ik heb nog niet één uitnodiging ontvangen. Terwijl we 20, 30, 40, vaak 50 jaar bij die wedstrijd zijn betrokken. Zo vreemd zit dat in elkaar. Wil niet zeggen dat ze jou vergeten zijn, hè? Let op, hè. Maar dan komen er andere mensen aan bewind. Of dat wordt gedelegeerd of niet gedelegeerd. En dan sta je niet op de lijst.
Wellicht na deze aflevering.
Zo werkt dat. Zo werkt
dat. Dat is jammer. Ja, nee, maar
zo werkt het bedrijfsleven. Zo werkt het in iedere vereniging. Dat is gewoon zo. Ik ben 3 jaar lang Prins Carnaval geweest in Breda. Nou, dan word je overal, wat er ook maar gebeurt, word je uitgenodigd. De burgemeester, iedere vreemd bezoeker die heeft. De prins moet even opkomen daar in Holland Casino bij de brouwerij. En op het moment dat je geen prins meer bent. Het is logisch dat verdwijnen van dat lijstje. Dan komt de volgende die komt op dat lijstje te staan. En dat is met bedrijfsleven precies hetzelfde. Dat is inherent. Rent op een gegeven moment natuurlijk aan het feit dat je afscheid neemt. Jouw naam wordt doorgestreept en jouw opvolger wordt ingevuld. Zo werkt dat gewoon.
En Frans, en dan komt voor jou komt die laatste single op, die komt eraan.
Ja, Nederlands kampioenschap, ja.
Wat gaat dat voor jou betekenen?
Dat gaat voor mij betekenen natuurlijk dat ik afscheid neem als bestuurslid. Ik heb de single opgericht op een gegeven moment. Ik heb dus nu 38 jaar in het bestuur gezeten. Ik neem afscheid als bestuurslid. En het is voor mij ook de laatste single waar ik als microfonist op de grote markt in Breda sta. Ja? Dus ja, dan is het ook dat is dan over en sluiten. Ja. Kijk, ik blijf natuurlijk altijd bij de single betrokken. Ja. Als erelid of weet ik het wat. En overal kijken. Maar gewoon, ik stop dus met het samenstellen van het lopersveld. Ik stop dus als microfonist en ik stop dus als bestuurslid.
Ja.
Maar goed, de single op kan dat heel goed hebben. Ik bedoel, maar we hebben een fantastisch goed bestuur op een gegeven moment, wat al vele jaren heel stabiel is. Allemaal zeer deskundige mensen, ook zeer gemotiveerde mensen. We zijn financieel gezond. We hebben een aantal zeer goede, grote sponsors voor meerdere jaren. Dus de single op is gewoon een heel sterk evenement wat er staat en wat ook de komende jaren gegarandeerd heel goed staat. Met ongeveer 20.000 lopers dit jaar. Ik ga natuurlijk dit jaar nog één keer proberen om zoveel mogelijk, zo sterk mogelijk Nederlands veld aan de slag te krijgen. Alleen goed, het is niet altijd makkelijk natuurlijk door allerlei redenen wat we er straks al later van genoemd hebben. En we zitten natuurlijk altijd een week na ons is de marathon van Eindhoven en 2 weken na ons is de marathon van Amsterdam. Nou dit jaar Anne Luijten wordt Nederlands kampioen in Breda en 14 dagen later loopt ze natuurlijk een wereldtijd op, of een fantastische tijd op een gegeven moment in Amsterdam. Dus de combinatie is best mogelijk.
De basis is in Breda gelegd.
Ja, nou goed. Luc Rotswaar en Craig van Hessen liepen altijd beide. En die zei altijd op een gegeven moment, als je in Breda een goede halve loopt, dan zit het tussen de oren goed. Ja. De laatste 10 dagen hoef je toch niet hard meer te trainen voor de marathon. En dan is het vertrouwen is er op een gegeven moment, et cetera. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, je moet over 14 dagen een marathon lopen. Ik kan niet 14 dagen van tevoren in een halve lopen. Maar goed, iedereen vult het op zijn eigen manier in natuurlijk. Maar goed, ik denk dat er dit jaar weer een fantastisch evenement komt te staan. Ik ga in ieder geval alles, maar ook alles aan doen op een gegeven moment om een zeer goed Nederlands veld weg te zetten bij de NK. En we gaan dit jaar ook wat extra aandacht besteden aan de jonge talenten. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hadden we Stan Schipper die zomaar de 5 kilometer meeliep en die won. 2 jaar geleden won Niels Laros de 5 kilometer bij ons. Gewoon ja. En dan zie je toch op een gegeven moment dat je jonge talentjes hebt die naderhand zeg maar in Nederland of zelfs wereld doorbreken. Dus dit jaar hebben we daar een begin mee gemaakt. Heb ik gewoon een aantal, dat heet dat tegenwoordig al onder 18 en onder 20, oftewel de A en de B jeugd uitgenodigd om mee te doen aan de 5 kilometer. Gewoon om lekker kennis te maken met de wegatletiek, kennis te maken met het Nederlands kampioenschap, kennis te maken met de sfeer van een wedstrijd. En daar hebben we dit jaar zo'n stuk of 25 meegedaan. En dan willen we dit jaar dus gewoon een soort talentenloop van gaan maken. En een aantal van die mensen uit gaan nodigen. En dan willen we ze ook een kleine startvergoeding geven. Wat prijsjes, et cetera. Gewoon om ze kennis te laten maken met. Dus dat wordt een nieuw onderdeel van de single-up. Dus het insteken op talent, insteken op de vijver. Waar het talent in zit.
Een mooi marketingverhaal wordt er nog even afgestoken aan het eind.
Ja, maar dat mag gewoon.
Toch? Ja, kan allemaal bij de Pacer, toch?
Ja. Komt voort uit liefhebberij, dus
ja,
dat mag.
Ja, zeker. Ik wil nog even één ding, want er werd net geroepen dat je seizoenkaarthouder was bij NAC. Ja. Ja. Er zat iemand naast dat met zijn hand zo'n beetje te schudden. Het moet wel even duidelijk zijn.
Ik zit hier bij de AD en Sjoerd Moshoe is de voetbalmedewerker van het AD.
Ja.
En Sjoerd is op een gegeven moment een van de meest fanatieke NAC-supporters die er is.
Absoluut.
Iedere week bij mij op de tribune.
Maar ik weet niet beter dat Frans Heffels naast jou een van de wat fanatiekere Willem II-supporters is. Dus hoe zit het momenteel in de situatie in de keukendivisie tussen jullie? Nou, want Willem II staat 4 aan kop.
Mijn ervaring is dat ik meestal als Willem II gewonnen heeft een nacht niet dat ik met hem niet moet praten over voetbal. Omgekeerd kan ik er goed mee weg.
Nou, we pesten elkaar vaak door, maar op een gegeven moment in Breda is het ook in Breda en Tilburg, dat is echt water en vuur. Dat is onvoorstelbaar op een gegeven moment. Onbegrijpelijk voor mij ook vaak. Soms dat tegen elkaar tekeer gaat. Ja. En wij maken er altijd wat grapjes over op een gegeven moment. En we gunnen het iedere ploeg. En de laatste wedstrijd die ik gezien heb op een gegeven moment in Tilburg won NAC. Waarin Breda won Willem II. Maar was Willem II ook gewoon de betere. Dus dan zeg ik, nou oké, okay, verdiend gewonnen, prima.
Ja. Hij zou het er toch niet in moeten wrijven weer, hè?
Nee, dat is
Tilburg en Breda is het minimaal zo erg als 0-10 en 0-20.
Ja. Maar op zich heerlijk toch, dat die haat en nijd uit het voetbal in het hardlopen eigenlijk gewoon helemaal geen plaats heeft.
Nee,
maar ik weet wel, als we op vrijdagavond in het hotel waren bij de City Peace City lopen, op zaterdagavond, dan werden toch bij het eten wel altijd even die voetbaluitslagen er even bijgepakt.
Ja, maar dat is leuk.
Even over gesproken.
Dat is ja, leuk. Nog.
Ja.
Alleen als Willem II dan wint en NAC verliest, dan krijgt hij altijd een appje, maar krijgt nooit antwoord. Omgekeerd. Oeh. Maar goed, volgend jaar dan zijn we daar weer vanaf.
Ja, precies.
Mag ik jullie heel erg bedanken, Frans en Frans.
Heel graag dan.
Ik vond het een leuke ervaring.
Wij vonden het erg leuk dat jullie er waren.
Gewoon een paar decennia hardloopgeschiedenis.
Zeker. En volgens mij hebben wij zelf nog nooit zo weinig hoeven te vragen of te doen, hè?
Nee, maar dat heb je met twee vocalisten,
ja,
toch?
Ja, precies. Dat vind ik eigenlijk ook.
Ja. Dus, je hebt af en toe ook gasten en die doen, weet je wel, die komen hier en die leveren geweldige verhalen af. Maar die vinden het een beetje spannend om in een microfoon te praten. Ja. Daar hebben Frans en Frans geen last meer van.
Daar hebben deze heren geen last van.
Nee. Zeg maar, dat voelt inmiddels wel vertrouwd, heb ik het idee.
Absoluut, ja. Nee, dat is... Kijk, je hebt inderdaad mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Maar goed, wij pakken de microfoon. En dat er 100.000 man op de koolsingel staat. Of dat ik bij een kleine wedstrijd sta waar 20 man staat. Dat maakt in principe niet uit.
Je
probeert toch de sfeer te maken. Afgelopen weekend was ik bij de Abdijkos. Nou, ik vertelde al op een gegeven moment. Massa sneeuw, heel weinig publiek. Maar ja, je maakt er toch een geweldig feest van. En omdat je er gewoon natuurlijk, je bent liefhebber, je passie voor die sport. En dat moet ook naar voren komen.
Ja. Mag ik jullie tot slot bedanken voor tientallen jaren hardloopverslaggeving.
Dankjewel. Mag jij. Bedankt.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, zeker. Dankjewel. Erik, wij zijn binnenkort ergens begin februari weer terug. Woensdag 7 uit mijn hoofd.
Ja.
Voor een aflevering met Guido en Michel. Daarna hebben we ook boordevol mooie plannen. Maar tot nu, voor nu, blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch, tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.